Dames en heren, goedenavond. Ik open de vergadering. En de vergadering Raadscommissies Bestuur Middelen Economie, Wonen, Ruimte, Samenleving van de gemeente Emmen. De data woensdag 18 mei 2011. Dit is een extra commissievergadering. Een aantal fracties hebben hier in het verleden ook meermaals om verzocht om de jaarstukken daadwerkelijk ook in de commissie aan de orde te stellen, zodat ook zij die zouden willen inspreken de gelegenheid daarvoor zouden hebben om dat te doen. Tot op heden hebben wij geen aanmeldingen gehad van insprekers. Dus ik neem ook aan dat er verder niet ingesproken zal worden. Ik stel aan de orde de vergadering. Ik zou daar even met u over van gedachten willen wisselen. Het is namelijk het punt. We hebben één B-stuk hedenavond op de agenda staan. Het is wel in een aantal onderdelen verdeeld. Er is een gedeelte ter vaststelling en er is een gedeelte ter bespreking. Mijn voorstel zou zijn om deze twee even gescheiden te behandelen en dan te beginnen met het gedeelte ter bespreking en daarna de stukken ter vaststelling. Ik leg het aan u voor en ik hoor daar graag uw reactie op. Wie mag ik daarover het woord geven?
Voorzitter, wat mij betreft kan alles in één keer.
Mevrouw Hoogveen.
Ik neem aan dat we in de raad uiteindelijk vaststellen, toch? Ja. Ja, dan kan het wat ons betreft ook wel allemaal in één keer.
Nou, dat schiet het tenminste helemaal lekker op. Dan is het hiermee besproken en dan maken we er een A-stuk van. En dat was dan de vergadering. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dan stellen we de agenda zo vast zoals die voor je ligt. En houden we ons daaraan. Kan ieder daarmee akkoord gaan? Ik neem wie zwijgt stemt toe. Dus ik neem aan dat iedereen daarmee akkoord gaat. De heer Huttinga.
Mevrouw de voorzitter, mag ik een kleine nuance maken? Ik denk dat we vanavond niks vaststellen. Dus misschien, of zei u dat al? Excuseert u mij. Ik zat even op de agenda te kijken. Ik denk, nou dat kan niet. Maar. Dank u.
De heer Wilms.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik moet nog even iemand excuseren. Fractiegenoot Leo Pekelsma, die wilde ook heel graag aanwezig zijn hier vanavond. Maar die is om 7 uur opa geworden. Dus die heeft even wat andere dingen te doen.
Van harte gefeliciteerd namens deze kant. Dan gaan we nu verder met de agenda. En zou ik verder willen gaan met het agendapunt de rondvraag. Kan ik iemand het woord geven voor de rondvraag? De heer Schiphouder.
Wakker Emmen heeft 12 mei vragen gesteld betreffende de BVO Emmen. Wethouder-aris heeft gaf 12 mei aan dat de betalingsachterstand van de gemeente Emmen aan de gemeente Emmen 200.000 euro is. In de besluitenlijst van 17 mei wordt door het college voorgesteld om het verzoek tot uitstel van betaling voor 2 seizoenen te honoreren. Wakker Emmen wil graag weten wat het totaalbedrag
is. Mag ik daar even op ingrijpen? Ja. Volgens mij citeert de heer Schiphouder nu uit een besluitenlijst van PE. En ik zou er toch aan hechten dat daar toch wel prudent mee wordt omgegaan. Want die PE staat niet voor niks. En ik zou dat toch graag aanhechten om daar nog even prudent mee om te gaan. Het feit dat het bij PE staat, overigens, heeft niks te maken met geheimzinnigheid. Maar het is soms wel zo netjes om de partij die betrokken is bij het verzoek die gedaan is, ook even te informeren alvorens het naar buiten toe gaat. En dat gesprek kan pas plaatsvinden op vrijdagmiddag. En vrijdagmiddag om 4 uur vindt dat gesprek plaats, of 5 uur. En na die tijd gaat het raadsbesluit volledig de openbaarheid in. Maar ik vind het wel zo netjes om even naar FCM en toe te informeren wat het college heeft besloten. En dat zij daar ook even kennis van kunnen nemen.
De heer Schiphouder.
Daar komen we er later op terug.
Dank u wel. Kan ik verder nog iemand het woord geven voor de rondvraag? Dan gaan wij verder met agendapunt 6. 6a. Bespreking van het B-stuk, jaarstukken 2010. Ik zou hier eerst voor het woord willen geven aan wethouder Arends.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de jaarrekening is gereed. En daar staat heel veel in. En ik ga ervan uit dat iedereen dat zeer goed gelezen heeft. En dat we daar vanavond nog met elkaar over spreken. En ook volgende week nog met elkaar over spreken. Laten we helder zijn dat 2010 is een jaar geweest die gekenmerkt wordt door zwaar weer. Zwaar weer in de zin van de economie. Dat heeft bij aanvang van het jaar 2010 hebben we dat al voorzien. In de zin dat wij daarop ingespeeld hebben door te blijven investeren in de lokale economie. En proberen om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. En ook door zelf te gaan investeren en daardoor werkgelegenheid ook te behouden. De economische omstandigheden zoals die zich hebben afgetekend na de financiële crisis en daarop volgend de economische crisis zijn nog niet volledig weer van dien aard dat het allemaal hosanna op dit moment is. Het heeft ook toegeleid dat ook de huishouding van de overheden onder druk komen te staan. Wij hebben daar natuurlijk ook op ingespeeld bij het opstellen en het vaststellen van de begroting 2011. Daar komt nog nabij vanzelfsprekend dat er ook nog ontwikkelingen komen van het Rijk. U bent daarover geïnformeerd en u zult er ook nog nader over geïnformeerd worden, net als wij daar nog nader over geïnformeerd zullen worden. Desalniettemin is er sprake van een robuuste financiële positie van de gemeente Emmen met een stevig vermogen. En daarom kunnen wij ook op basis van dat gegeven ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. En dat heeft er ook toe geleid dat wij deze jaarrekening ook toch met overtuiging ook aan u kunnen aanbieden. Eén onderwerp wil ik niet onbelet laten, voorzitter. Dat is het feit dat er zich bij de BRAP 2 en het nabericht BRAP 2 een ontwikkeling heeft voorgedaan die ik in zeer ernstige mate betreur. Het feit dat er een prognose is afgegeven die achteraf niet juist bleek, is niet datgene wat je met elkaar in kwaliteitsopzicht zou moeten willen. Wij betreuren dat in hoge mate. Ik betreur dat in hoge mate. Er zijn ook maatregelen getroffen om te proberen dat in de toekomst te voorkomen. Gerichte maatregelen. Er is ook besproken met de auditcommissie. Zal het ook nader besproken worden met de auditcommissie. En ik neem aan dat dat ook nog wel onderwerp van bespreking verder zal zijn. Maar ik wil hier toch nadrukkelijk kenbaar maken dat ik deze situatie bijzonder betreur.
Mag ik ervan uitgaan dat alle fracties hierover het woord wensen? Dan geef ik als eerste het woord aan de fractie van de PvdA, de heer Wanders.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid is van mening dat het een goede zaak is dit item te agenderen in de commissievergadering. Zo krijgen de inwoners van onze gemeente de kans om over het gevoerde beleid in 2010 te praten en in het jaarverslag en op het jaarverslag en de jaarrekening in te kunnen spreken. Het feit dat vandaag niemand deze mogelijkheid heeft aangegrepen, doet hier niets aan af. Voorzitter, ten aanzien van het voorliggende raadsbesluit heeft de fractie een aantal vragen al voor we een standpunt in zullen nemen. Zo adviseert de auditcommissie aan de raad met betrekking tot het bestemmingsresultaat. Of het adviseert, het geeft de hint van je zou dingen in heroverweging kunnen nemen. Er ligt een hele lijst met een bestemmingsresultaat voorstellen. Voorzien van een advies van het college. Maar mochten wij ook de lijn van de auditcommissie willen volgen, althans die afweging kunnen en willen maken, is het nodig dat wij ook inzicht hebben in de gevolgen als je iets niet overneemt. Oftewel, waar ontstaat een betalingsverplichting? Waar is het een vervolg op reeds een ingezette lijn? En zou het college de overzicht van resultaatbestemmingen van een dergelijke aanvulling kunnen voorzien voor de raadsvergadering? En dan bedoelen wij inderdaad of er dan leidt tot een terugbetalingsverplichting of is er al een verplichting aangegaan die pas in 2011 geëffectueerd wordt. Dat hebben wij nu niet kunnen afleiden uit de voorstellen. Verder, voorzitter, wil mijn fractie graag een totaaloverzicht van de inhuurderen voor het jaar 2010. Vorig jaar hebben wij bij de behandeling van de jaarrekening aangegeven dat wat ons betreft de inhuurderen cijfermatig in het sociaal jaarverslag zou moeten worden opgenomen. Immers, deze mensen dragen ook bij aan, laten we zeggen, het productieproces binnen de gemeente. En het vertekent enerzijds de bezetting en de inzet van mensen. binnen onze organisatie en anderzijds doet het, vind ik het ook geen recht doen aan hun bijdrage aan het gevoerde beleid, als zij daarin niet vermeld worden. Dus het is tweeledig en wij willen graag de wethouder vragen, die overigens of vorig jaar daarover zei, over de inhuur derden, is te zeggen dat dit thuis onderwerp thuis wordt in het sociaal jaarverslag. Wij willen dan ook de wethouder vragen of die ons nog voor de raadsvergadering een overzicht kan doen toekomen. En of het dan volgend jaar wel in het sociaal jaarverslag kan worden opgenomen. Zoals ik al zei, voorzitter, wij hebben een aantal vragen. Wij hebben de mogelijkheid willen creëren met elkaar voor insprekers. En wij zullen in verder rest in de raadsvergadering ons standpunt bepalen en dan nader ingaan op de jaarrekening.
Dank u wel. Het woord is aan de CDA-fractie, de heer Wilms.
Ja, dank u wel. Hoe kijken we terug op 2010? Daar gaat het eigenlijk over. Nou, de wethouder heeft het ook gezegd dat in het kader van de bestrijding van de financiële crisis de Raad bewuste keuzes heeft gemaakt dat we een begrotingstekort accepteren tot en met 2013. De financiële resultaten 2010 worden ook historisch laag genoemd. Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk ook op gerekend. De grote vraag is wel voor ons, heeft die financiële impuls nu ook effect gehad? Namelijk het in gang houden van de economie. En we zijn eigenlijk wel benieuwd welk beeld iedereen daarbij heeft. En ook het college. Nou, doorblijven investeren heeft natuurlijk ook zijn effect op de reserves gehad. Op zich is er nu nog niks aan de hand. Maar als we de komende jaren niet voor eens ingrijpen, gaan volgens ons de reserves er wel heel anders uitzien. En de vraag is dan ook, bereiken we nu met de ombuigingsoperatie die vorig jaar in gang is gezet, wat dat betreft voldoende resultaat? Als het gaat over het verslag van de auditcommissie, dan onderschrijven wij de meeste verzoeken die de auditcommissie voorstelt. Dus ik noem maar even een paar, brede analyse van de ontwikkeling en stand van de reserves. Ook de auditcommissie heeft daar iets over gezegd, over die reserves. Om de geaccordeerde inzet van de reserves te verantwoorden, doet de auditcommissie het voorstel om het college te verzoeken een gedetailleerd overzicht te geven wat er vanuit de reserves per programma aan activiteiten is verricht. En wij kunnen ons daarin vinden. We delen de zorg ook van de auditcommissie over de ontwikkeling van de eigen vermogenspositie. De inzet om het voorspellend vermogen van de organisatie te verbeteren, die ondersteunen wij van harte. Nou, daar is ook iets gezegd in de notitie van budgetteren naar begroten. Een voorstel om de effecten in beeld te brengen van de teruglopende resultaten van de grondexploitaties. Ik weet niet of dat meegenomen zou kunnen worden in het meerjarenperspectief, maar ik heb gezien dat er ook allerlei vastgoed, meerjarenperspectief vastgoed en grondbeleid, dat het ook allemaal net vast is gesteld. Dus misschien kunt u daar iets over zeggen. En voor wat betreft de lijn die de commissie aangeeft in het kader van het onderzoek naar de afwijkingen in de prognose 2010, dan denk ik dat we daar wat ons betreft op een nader tijdstip nog over komen te spreken. PvdA, je hebt ook al iets gezegd over het resultaatbestemmingsvoorstel. Nou, ik denk dat het zo is dat om de zoveel tijd die discussie hier weer op tafel komt, wat je moet doen met niet besteden budgetten. En ook dit jaar ligt er een voorstel van het college om deze over te hevelen naar 2011 door middel van een resultaatbestemmingsvoorstel. De auditcommissie stelt een andere werkwijze voor. De vraag is dan natuurlijk ook wel, en daar moet het gewoon om maar eens over hebben, welke ruimte geven we nu de gemeentelijke organisatie? Volgens mij gaat het daarom. En we horen dan ook graag wat andere partijen daarvan vinden. Maar we stellen wel voor om daar nu eens een keer vaste afspraken over te maken, zodat we niet elke keer die discussie weer terugkrijgen. En wat ons betreft zou dat in de auditcommissie vastgesteld kunnen worden. Ik heb aan mijn fractiegenoten gevraagd om ook naar de programma's te kijken vanuit de commissies. Dan kijk ik even om me heen of er nog vragen zijn.
De heer Tolen.
Dank u wel. Ook een beetje namens opa Leo Pegelsma. Het gaat over de herstructureringsfonds. Er worden woningen gekocht volgens het fonds en via financiële middelen verbeterd. In het verslag staat dat het om 2 gaat. Klopt dat? En hoe gaat dat er verder uitzien? Vraag 3 betreft woonmogelijkheden langs het vaart Erika ter Apel. Daar zouden dus extra mogelijkheden komen voor kwalitatieve woningen, dus landhuisachtige woningen. Hoe staat het daarmee? En vraag 3 is, we lezen dat, dat er nogal minder overnachtingen zijn geweest, 34.000. Ja, hoe zit het in elkaar? Wat doen we daarmee? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We zitten al niet hoog met overnachtingen en als het nog verder terugloopt, dan wordt er niet beter op. Dat was het.
Dank u wel, de heer Grit.
Dank u, voorzitter. Ik heb een paar vragen. De eerste vraag is over onderwijs en jeugd. Op bladzijde 137 wordt aangegeven dat het aantal voortijdige schoolverlaters is gestegen van 269 naar 286. Ondanks alle inzet om een daling te realiseren, de CDA-fractie maakt zich daar zorgen om en kan de wethouder deze toename verklaren. Dan met betrekking tot het actieplan jeugdwerkloosheid 2009-2011. Daar staat op bladzijde 163 dat het aandeel jongeren in de bijstand gestegen is van 14,4 naar 16,4%. Als we de percentages gaan uitrekenen naar aantallen, dan komen we een stijging van 382 naar 486 jongeren in de bijstand, dus in de wijk. En dat is volgens mij een toename van ruim 25%. De CDA-fractie maakt zich daar grote zorgen over die toename. Ook als we daar de toename van een aantal voortijdige schoolverlaters bij betrekken. En dan is de vraag is van, in het kader van de wijk, moet de gemeente alle jongeren een werkleeraanbod aanbieden? Onze vraag is in hoeverre dit gelukt is met deze jongeren.
Dank u wel. Ik dacht trouwens dat de technische vragen tot 11 mei hadden kunnen worden ingediend en dat u daar dan een antwoord op had kunnen krijgen. Ik geef het woord aan Wakker Emmen. Wie mag ik het woord geven? De heer Bijlsma.
Dank u, voorzitter. Wakker Emmen zal ook in de raadsvergadering definitieve standpunten naar voren brengen. Voorafgaand hebben wij een aantal vragen. We willen inderdaad ook een overzicht van de totale personele kosten met daarbij de kosten in uw derde. Verder valt op dat in het jaarverslag dat het personeelsbestand met 50 FTE's is toegenomen. M is een gemeente met 110.000 inwoners. 1 ambtenaar per 100 inwoners lijkt rijkelijk veel. Hoe is dat in andere gemeenten met 100.000 inwoners? Volgens onze info ligt dat op 1 op 85 inwoners. Kloppen die cijfers? Verder valt op dat ziekteverzuim is gestegen. Is daar een oorzaak voor? Is er een analyse geweest waarom dat dan zo is? Verder nog, we zien dat de salarisschalen 8, 9, 10, 10A, 11, 11A en 12, die zijn gegroeid met 117 personeelsleden. Andere schalen slechts een toename van 32. Is dat ook, is daar een verklaring voor? Als het zover is dan.
Heer Linneman.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb nog een paar vragen. Programma 3, veiligheid. Op bladzijde 129, daar zie je bij de vermindering van aantal incidenten, geweld, diefstal, overlast en verloedering, ten opzichte van 2003 als gemiddeld resultaat 25%. En als je de aparte verschillen van het rijtje onder elkaar bekijkt, dan is bijna overal het resultaat meer dan de streefwaarde. En toch bleef het gemiddeld op 25%. Mijn vraag is of dat dan klopt. Even zien hoor. Vraag over programma 4, onderwijs en jeugd. Op bladzijde 137 is er een verklaring voor het feit dat er in 2010 maar liefst 40 kinderen meer naar het speciaal onderwijs zijn gegaan dan voorheen. Even zien. Programma 7, verkeer en vervoer. Bladzijde 176. Bij prestatieindicator zie je bij toegankelijkheid openbaar vervoer dat de streefwaarde 46% was en men slechts 15% heeft gehaald. Wat is hiervan de reden? En dan heb ik nog een vraag bij programma 8, sport, recreatie en bestuur. Bladzijde 181. Versnellingsagenda provincie Drenthe, renovatie en nieuwbouw kleedkamers. Er zijn signalen van verschillende clubs dat ze veel van de bedoelde werkzaamheden zelf graag hadden willen uitvoeren en op die manier met hetzelfde budget meer hadden kunnen bereiken. Graag wil ik daar een reactie van het college over. Tot zover eerst.
Oké, hier geldt, meneer Linneman, u stelt ook een aantal technische vragen. Het is jammer dat er dan geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid die daarvoor voor is. Dan geef ik het woord aan de VVD-fractie.
Het aantal gevoerde functioneringsgesprekken is voor de organisatie als de ondersteunende dienst van de gemeente met 1237 medewerkers nog steeds laag. Voor een paar sectoren 95% is een redelijke score. Eigenlijk zou dat 100% behoren te zijn. Scoren van 66,2, 74,5 en 84,5 lijken een redelijke verbetering. Dat 142 van de 420 werkzame ambtenaren van het dienstpubliek geen functioneringsgesprek hebben gehad, is vanuit het oogpunt van de voorgenomen verbetering eigenlijk bedroevend. Er wordt al een aantal jaren op gewezen dat deze gesprekken behoren plaats te vinden.
VVD-fractie, de heer Scheltens.
Dank u wel, voorzitter. De jaarstukken 2010. In 2009 is de begroting vastgesteld voor 2010. En toen is een sluitende begroting gepresenteerd. Maar wel sluitend gemaakt door 2,5 miljoen aan de reserves te onttrekken. En vanuit ons ambitieniveau hebben we in 2010 besloten om die ingeslagen weg door te zetten. Dat heeft geleid tot een aantal besluiten. De wethouder heeft daar inderdaad net al wat voorbeelden van gegeven. En we hebben daar ook bij meerderheid ingestemd om die te bekostigen vanuit de reserves. En er resteert dus nu nog een bedrag van 4,4 miljoen negatief waar we een besluit over nemen. De VVD-fractie is van mening dat er dus geen verlies is gemaakt van 4,4 miljoen. Maar een verlies van 31,7 miljoen. En het zal volgens ons in ieder geval sprake zijn van heldere en opene communicatie naar zowel de burgers, maar misschien ook naar de raad. Om dat besef in ieder geval ook als zodanig naar buiten te brengen. Dat we dus 31,7 miljoen verlies hebben gemaakt. Want dat is ook de achteruitgang in het eigen vermogen. Voorzitter, net als het CDA rijst daarbij dan de vraag of we het ambitieniveau wat we ingezet hebben, of we dat op deze manier kunnen volhouden. Want in dit tempo, dan zijn we aan het einde van deze raadsperiode door onze reserves heen. En ik hoor graag de mening van het college hierover. Het verzoek is ook in een ruimere vorm al gesteld, in het advies van de auditcommissie. Daarin wordt gevraagd om een analyse te maken van de reserves. Nou, daar hebben we een aantal voorgaande sprekers inmiddels ook al naar verwezen. En onze fractie zou graag het antwoord op die vraag van de auditcommissie voor de kadernota in ieder geval tegemoet zien. In het raadsvoorstel is ook opgenomen het vaststellen van de resultaatbestemmingen. En op 31 maart is aan alle raadsleden het plan van aanpak van budgetteren naar begroten gestuurd. Kan de wethouder aangeven of een aantal van die resultaatbestemmingen, dat dus betrekking heeft op niet uitgevoerde budgetten, niet beter eerst terug kan vloeien naar de algemene middelen, om daarna, mits goed begroot, opnieuw vastgesteld kunnen worden? Nogmaals, het advies van de auditcommissie. En mochten we daar zeg maar even een ander antwoord op krijgen, dan overwegen wij in ieder geval om in de raadsvergadering met een amendement te komen, zodat we dat op een andere manier kunnen vaststellen. Voorzitter, u heeft zelf al kort aangegeven. De wethouder heeft kort aangegeven dat er fouten zijn gemaakt in de BRAP. Wij zijn daar als raad per brief op 9 maart op de hoogte van gebracht. Ondanks dat deze fouten niet hebben geleid tot wijzigingen in de jaarrapportage, is het dus wel een signaal. Het bleek dus onduidelijk wie verantwoordelijk is voor welk programma en de controles binnen de organisatie lijken onvoldoende. Graag hoor ik van het college of deze zienswijze correct is. Want de VVD overweegt dan ook in de raadsvergadering met een motie te komen om een onderzoek te laten doen naar die controles binnen de organisatie en het eigenaarschap van het programma. Dan heb ik nog iets, twee stukken over de grondexploitatie. De accountant heeft in het verslag van bevindingen iets gezegd over een drietal grondprijzen omtrent het Runderdal. En daar ben ik even de draad kwijtgeraakt, want er wordt gesproken over €7,76 per meter. Er wordt wat voorziening genomen voor de rentekosten en dan komen ze uit op 6 meter, 6 euro per meter. Maar aan het einde van hun conclusie komt in één keer €9,79 per meter. Dus even de vraag of dat wat nou eigenlijk correct is. In de jaarstukken wordt ook een conclusie getrokken dat het weerstandsvermogen voldoende op orde is om bijstelling van de grondexploitaties op te vangen. En dat wordt ook nog eens een keer in een vetlettertype geschreven. Vlak daaronder wordt melding gemaakt, in een wat kleiner lettertype in ieder geval, dat de intentie is om 10 miljoen uit het weerstandsvermogen te halen voor het Atalanta-project. En dat sluit die regel af met: hiermee komt deze bijdrage onder druk te staan. Wat is de mening van het college hierover? En ik zag net al inknikkend dat het een technische vraag was, dus dank u wel. Tot zover.
Dan heeft u dat in ieder geval goed begrepen. Dan geef ik het woord aan D66. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Hogeveen.
D66 heeft zo'n 40 technische vragen ingediend. En daar hebben wij heel snel en compleet antwoord op gegeven. En dat willen we... daar hebben we heel snel een compleet antwoord op gekregen. Die we zelf nog niet hadden bedacht, denk ik. Dus we hebben ze niet zelf gegeven. Maar we willen wel even onze dank uitspreken dat dat zo gebeurd is. Ons inziens wordt deze extra commissievergadering dan ook beschouwd als de mogelijkheid voor een aantal aanvullende vragen. En wij zullen dan ook ons definitieve standpunt tijdens de raadsvergadering geven. D66 denkt dat je moet terugkijken als je verantwoord vooruit wil kijken. Nu we antwoord hebben gekregen op de meer technische vragen, hebben wij dus nog een aantal aanvullende vragen. Eerst een algemene opmerking vooraf. Naar onze mening krijgen de grote tekorten te weinig aandacht. Het lijkt wel of het college berust in de grote tekorten op de WMO en de WWB. We zien te weinig ambitie om te werken naar een budgettaire, neutrale situatie. Nu de inhoudelijke vragen en de opmerkingen. Wel weer voor wat betreft de WMO. 700 huisbezoeken, meldt het jaarverslag. Dat lijkt mooi. Maar is op een totaal van zo'n 8675 plussers niet zoveel. Ons voorstel is om er elk jaar 700 te doen, zodat uiteindelijk een groot gedeelte van de 75 plussers een bezoekje krijgt. Wethouder Arends ambieert 2000 extra banen. Onze vraag is, hoeveel daarvan gaan vervuld worden door mensen vanuit de WWB? Wat is zijn ambitie op dit punt? Er worden al veel mensen ondersteund in de vorm van een participatiebaan. De doorlooptijd voor participatiebanen is 2 jaar. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring en arbeidsritme op te laten doen. Is de wethouder, en ik denk dat het wethouder Jumelet moet zijn, bereid om de doorlooptijd te maximiseren op 1 jaar? Op die manier kunnen er veel meer mensen geholpen worden en 1 jaar moet ons inziens ook genoeg zijn om ervaring en ritme op te doen. Ook anderen willen graag van dat instrument gebruik maken. Wat zijn de resultaten van de werkgroep die zich bezighoudt met de krimp van het aantal leerlingen in het openbaar basisonderwijs? Hoe gaan we jongeren betrekken bij wat ook hun gemeente is? Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de behoeften van jongeren in allerlei voorzieningen. Nu het platform er niet meer is, wordt het ontwikkelen van alternatieven belangrijk. De wet Educatie in Beroepsonderwijs, kort gezegd de WEB, hoe zit het? We hebben inmiddels begrepen dat er het afgelopen jaar 556 cursisten hebben deelgenomen aan de een of andere cursus. Op bladzijde 135 is er sprake van 135 laaggeletterden die deelnemen aan de cursus, maar op bladzijde 167 staat dat het grootste gedeelte van het webbudget besteed wordt aan laaggeletterdheid. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Dan het verslag van de bevindingen van Deloitte. Deloitte heeft het advies gegeven om tussenrekeningen op te schonen en te analyseren. Waarom is dit advies niet opgevolgd? Voor D66 is het erg belangrijk om te blijven kijken naar het verband tussen de ingezette middelen en de daarvoor verrichte prestatie. Dat missen we wel eens. Deloitte merkt op dat het treinstation Zuid niet juist is begroot, terwijl dat vooraf kon worden ingeschat dat het anders moest. Waarom is er toch voor gekozen om het op deze wijze te doen? Verder merkt de accountant op dat er sprake is van jaarlijks terugkerende incidenten in het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waardoor er niet correct wordt aanbesteed. Klaarblijkelijk is deze opmerking al vaker gemaakt. Wat gaat de wethouder daaraan doen? Dan het businesspark Meerdijk. De afwijking wordt gemotiveerd door de unieke combinatie van diverse bestemmingen. Maar er zijn in Emmen wel meer unieke projecten. Gaan we bijvoorbeeld bij Atalanta ook afwijken van de bestaande afspraken? Of bij het eventueel nieuwe zwembad dat mogelijk ook aan de Meerdijk gevestigd gaat worden? Wat ons dwars zit is dat het voorspellend vermogen van deze organisatie niet op orde is. Wordt gesteld in het rapport. Wij vragen ons af hoe bijvoorbeeld een portefeuillehouder, financiën of anders een portefeuille sociale zaken, die over ruwweg 35% van de gemeentebegroting gaat, hun werk goed kunnen doen. Welke risico's lopen we daarmee? Het betekent in elk geval dat de mogelijkheden om tijdens een lopend begrotingsjaar bij te sturen niet benut kunnen worden. Wat gaat het college hieraan doen? De reactie van het college op dit verslag van bevindingen is erg positief. Ziet het college de op- en aanmerkingen en de suggesties ter verbeteringen niet? En waarom wordt daar in de reactie van het college geen aandacht aan besteed? Ten slotte nog een opmerking over de resultaatbestemmingen. D66 heeft al meerdere keren gevraagd wat we nu gaan doen. Als we kijken naar de lijst van resultaatbestemmingen, lijkt deze roep om actie, om praktische aanpak, nog steeds hard nodig. Vele van de hier aangedragen bestemmingen gaan over het niet verricht hebben van acties die voor 2010 gepland waren. Hoe gaat het nu verder? Gaan we in 2011 harder werken om dit in te halen? En zijn die uren van degene die dat moesten doen dan ergens anders aan besteed? En hoe is dat dan betaald? Onze laatste vraag in eerste termijn, van mij, betreft het Excel-overzicht met die minuscule lettertjes. Daarin wordt ergens gesteld dat er een raadsvoorstel zou komen in april over de effecten van de verkoop van de Essent-aandelen. Dit voorstel hebben we nog niet tegemoet kunnen zien. Dan geef ik tenslotte nog even het woord aan Karel Eggen.
Wethouder Arends.
Dat Excelsior Onyx.
De heer Eggen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag aan wethouder Talens. Op bladzijde 137 wordt gesproken over, ten aanzien van de krimp, dat er waarschijnlijk een 20 fulltime formatieplaatsen verloren gaan. Ik zou de wethouder willen vragen, op dit moment zijn er heel veel jonge, zeer belovende leerkrachten aan het werk in het basisonderwijs. Ik zie u schudden en ik zie het bijna dagelijks gebeuren. Ik zou het heel erg jammer vinden als deze jonge, zeer veel belovende leerkrachten, dat wil niet zeggen dat oudere leerkrachten niet uitstekend werk verrichten, laat ik dat meteen zeggen, want anders krijg ik dat voor de voeten, dat is niet waar. Maar ik ken zo 20 voorbeelden van zeer goed functionerende jonge leerkrachten. Ik weet ook uit cijfers die ons u zelf gegeven heeft dat binnen enkele jaren er toch wel vrij veel wat oudere collega's uitstromen. Zou er een mogelijkheid zijn, en ik ken de CO dus first of last in, first out, dat ken ik ook dat principe. Maar zou de wethouder nog eens willen kijken of er enige mogelijkheid bestaat om deze fantastisch functionerende mensen toch op een of andere manier binnen de deur te houden. Dat pleidooi wil ik namens D66 graag houden. Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan de Drentse Oudere Partij, de heer Schoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. De DOP-fractie zal vanavond in de commissievergadering de BME geen mening geven. Dit vanwege het feit dat de DOP-fractie zich afvraagt wat wel en niet gezegd kan worden en wat daarbij de voorgeschreven woordkeuze behoort te zijn. De DOP is in ernstige verwarring geraakt door de vorige BME-commissievergadering van 12 mei jongstleden. Hierin werd de heer Van der Weijden van de fractie Wakker Emmen verzocht om een andere woordkeuze te gebruiken nadat hij een citaat uit de gemeentelijke nota had voorgelezen. Toen hij een woord gebruikte dat uit voorzorg maar niet zal herhalen, werd het woord ontnomen door de commissievoorzitter Dijkgraaf. Deze gebeurtenis is voor de DOP-fractie een principezaak. Deze zaak had naar onze mening al lang opgelost moeten zijn. Nu het presidium besloten heeft aanstaande maandag 23 mei 2011... met alle fractievoorzitters van de raad te gaan overleggen.
Meneer Schoon.
Ja?
Ik dacht dat wij aan de orde hadden het de jaarstukken 2010.
Zeker, daar kom ik ook op.
Daar komt u op.
Jazeker. Ik had ook voor de vergadering dit kunnen doen, want ik denk dat zal ik niet doen. Ik denk ik doe het gelijk en doe ik deze verklaring er even bij. Dus dat doe ik dan even in één keer. Met de raad zal overleggen wachten wij het resultaat van aanstaande maandag af. Wij hebben over drie onderwerpen nog wat korte vragen. 1. Eerste onderwerp, de brief over de naheffing van de belasting. A. Is het college van BMW door de accountant nooit op de problemen gewezen? B. Is bewust gekozen geen rittenadministratie voor diensthouders bij te houden of was het onwetendheid? En dit geldt ook voor de andere onderwerpen in deze brief. Is er bewust risico genomen of was het onwetendheid? Tweede onderwerp, foutieve prognose. De betrokken ambtenaar die geschorst is, geeft in de rechtbank aan, via de krant vernomen, dat de fout eerder bekend was. Vraag aan het college, wat is hierop uw reactie? Derde onderwerp, inzichtelijkheid, transacties, dierenpark, DPE, DPE Next. Wanneer komt het overzicht, zoals het college van BMW beloofd is, aan de accountant? Tot slot, voorzitter, dank de fractie van de DOP, de auditcommissie, voor hun werk in deze. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de SP, de heer De Jonge.
Dank, voorzitter. Recent hebben we hier gehad over duidelijkheid van communicatie. Ik heb daar ook al eens een keer een verzoek gedaan voor verduidelijkingen in een stuk en inmiddels voetnoten en dergelijke. Bij deze jaarverantwoording missen zelfs de paginanummers in de innersopgave. En ik denk dat dat toch niet echt bijdraagt aan de leesbaarheid van zo'n lijvig stuk. Dus het is misschien een wat technisch puntje, maar daar is nog wel een verbetermogelijkheid. De oude commissie stelt vast dat de geconstateerde afwijkingen niks te maken hebben met fraude of opzet. Dan blijft volgens mij onzorgvuldigheid over. En dan bekruipt mij het gevoel, heb ik misschien niet liever een wethouder die de kwaliteiten heeft om de zaken bewust op orde te houden als onbewust niet op orde te hebben. Er is een garantstelling geweest van 1 miljoen aan de provincie en die blijkt betaald te zijn. Is die garantstelling aangesproken door de provincie of is die betaling ten onrechte plaatsgevonden? Ik heb vanuit de provincie gehoord dat men daar een onverwacht positief resultaat van 1 miljoen heeft. Misschien is dat hetzelfde 1 miljoen.
Kan die vraag nog 1 keer herhaald worden? Ik kreeg hem niet helemaal mee, voorzitter.
Vraag herhaling van de vraag.
We hebben gelezen dat er een sprake is van een garantstelling van 1 miljoen aan de provincie. Ik ben kwijt op welke onderwerp het ging. En dat die 1 miljoen uitbetaald is. En is die garantstelling aangesproken door de provincie of is die uitbetaling per buis plaatsgevonden? Dat is de vraag.
Ik weet niet welke garantstelling bedoeld wordt. Ik weet niet welke garantstelling bedoeld wordt, voorzitter. Dus kan ik daar ook geen antwoord op geven.
Goed, we zullen dat later verder uitduidelijken. Dan een overschot, dat wil zeggen van de bestemde reservering vanuit het eigen vermogen. Is er een bedrag overgebleven en dan is de vraag, wat gaan we daarmee doen? De SP vindt dat dat soort overschotten terug moeten in de voorraad. En vanuit daar dan met nieuwe voorstellen eventueel besteed moet worden. Zodat we daarover ook weer als raad en raadscommissies inspraakrecht hebben. Dan het advies van de auditcommissie in zaken het specificeren van de 36 miljoen die uit de reserves betaald is. Op zich lijkt dat een goede doelstelling, alleen vraag ik me af als je 36 miljoen uit je ene broekzak haalt en de rest van de begroting uit de andere, is het na afloop van het besteden van het totale bedrag misschien moeilijk te specificeren uit welke broekzak elk individueel bedrag kwam. Dus doelstelling is mooi, maar of het lukt, ik betwijfel het. En dan heb ik nog gelezen dat de lagere opbrengst ten gevolge van de crisis uit de OZB. En dan vraag ik me af, volgens mij heeft de OZB, heeft de crisis weinig invloed gehad op het totale woningbestand en ook niet op de WOS-waarde. Dus ik begrijp even niet waarom de crisis invloed heeft op de WOS-opbrengst. Er is gezegd niet verder interen op reserves door het CDA. Zie ik daar een breuk met dat wat er de vorige keer beslist is om wel heel bewust geldend te bestemming uit de reserve? Dat zou ik nog graag van het CDA willen horen.
Het woord is aan de heer Willems.
Ja, misschien kunt u dat nog 1 keer herhalen, want volgens mij zei u dat wij iets gezegd hebben over de reserves, dat die niet verder mochten interen, maar dat heb ik mij zelf niet horen zeggen.
De heer De Jonge.
Misschien niet in die woorden, maar ik heb van u begrepen dat u de manier waarop er over het afgelopen jaar middelen uit de reserve besteed zijn, nogmaals wilt onderzoeken of dat in de toekomst wel zo geschikt blijft om de vermogensmissie niet verder aan te tasten. Iets in die richting heb ik u horen zeggen.
Nee, voorzitter, laat ik nog één duidelijk zijn. Wij zijn benieuwd naar de effecten om de economie draaiende, de lokale economie draaiende te houden. En of die greep uit de reserves, of die benutting uit de reserves, of die inderdaad effecten heeft gehad. Dat was onze vraag, om dat goed in beeld te krijgen.
Dank voor deze verklaring. Voorzitter, tot zover onze opmerkingen, vragen en kanttekeningen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan GroenLinks, de heer Dijkgraaf.
Dank u wel, voorzitter, die het ook heel kort zou houden. Mijn fractie betreurde dat deze commissie vergadering niet gaat brengen waarvoor die eigenlijk bedoeld was. En ik denk dat we ons moeten afvragen of we dit op een volgende manier, of een volgende keer, nog zo moeten doen. En dat heeft met name met mensen te maken die zouden kunnen gaan inspreken, daar iets over kunnen zeggen. En daar beantwoorden niet aan. Ik heb één opmerking en dat staat, is naar aanleiding van de autocommissie gaat over de grondexploitatie. Nou, dit is al jaren een onderwerp van gesprek en daar hebben we allemaal grote zorgen over. En mijn vraag is aan het college, wanneer nou eens een keer zeg maar een andere denkwijze gaat ontstaan om te zorgen dat niet iedere keer dit soort verhalen in jaarrekeningen komen te staan. En daar wou ik het maar bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de BGE, de heer Halm.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als eerste willen wij onze waardering uitspreken voor het werk van de auditcommissie. In veel punten die zij inbrengen kunnen wij ons als BGE vinden. Voorzitter, wij zullen misschien ook wat vragen herhalen of die al dubbel gevoerd zijn. Maar ik hoop dat het niet te veel is. De uiteindelijke resultaat en communicatie hierover. Het persbericht van de gemeente over deze jaarrekening begon met de volgende zin. De gemeente Emmen heeft het jaar 2010 afgesloten met een tekort van 7,1 miljoen euro. Inclusief 2,7 miljoen euro, wat wordt gereserveerd voor een nog te realiseren doelstelling over 2010. In het raadsvoorstel dat voorligt, wordt gesproken over een tekort van 4,4 miljoen. De burgers konden dit bedrag ook lezen in de Zuidoosthoek van deze week. We hebben ook te maken met een negatief resultaat voor bestemming van 31,7 miljoen. Voor ons is dat een echt resultaat, maar dat zijn we als gemeente in één jaar armer geworden. We hebben het dus over drie verschillende resultaten vandaag in de onderlinge debat en we communiceren met drie verschillende resultaten naar de burgers toe. Het kan dan ook niet anders dat er voor veel mensen een beeld ontstaat dat we als politiek goochelen met cijfers. Iets wat niet goed is voor het aanzien van de politiek. Voorzitter, BG zou in het kader van de duidelijkheid en heldere communicatie graag zien dat we na de vaststelling van deze jaarrekening de volgende week afscheid nemen van deze verschillende resultaten. We zouden graag zien dat vanaf juni dit jaar, zowel bij de kadernota als bij de begroting en bij de jaarrekening, naar de burgers toe en voor onszelf nog maar gaan over eenzelfde resultaat. Het resultaat wat ons betreft dan een bedrag voor dat de gemeente armer of rijker zijn geworden. En verder geen ingewikkelde verhalen meer. Willen wij de noodzaak van de bezuiniging kunnen uitleggen aan de burgers, dan moeten wij de resultaten ook niet mooier maken dan ze zijn. Voorzitter, graag zouden wij van het college vernemen hoe zij hier tegenaan kijken. Ook zouden we graag willen weten hoe andere partijen dit vinden. De oude commissie en de zorg over de financiële ontwikkeling en de positie. Voorzitter, over twee opmerkingen van de auditcommissie zouden wij graag een vraag stellen aan het college om een eigen mening hierover te horen. De auditcommissie maakt zich zorgen over de financiële positie voor de komende jaren. De reserves worden niet meer gevoed, terwijl het beroep op de reserves meer en meer zal toenemen. De auditcommissie mist de aanbieding van de jaarverantwoording en elke conclusie en het conclusie van het college hierover. En die het college hieraan verbindt. Onze vraag is dan ook, welke conclusie verbindt het college aan deze door de auditcommissie genoemde ontwikkelingen en van het niet voeden van de reserves en het toenemende beroep op de reserves? De opmerking 2 van de auditcommissie. De auditcommissie kan zich voorstellen dat hier de noodzaak gevoeld wordt om nadere regels voor de overschrijding vast te stellen en stelt tegen die achtergrond de raad voor het college te verzoeken om zo spoedig mogelijk de stand van de reserves te analyseren en voor de raad in kaart te brengen. En daarbij met name te letten op de ontwikkelingen voor de volgende jaren en in het bijzonder de meerjarenprojecten met financiering voor derden. Voorzitter, voelt het college ook de noodzaak tot het door de auditcommissie genoemde maatregelen wel of niet? Ten aanzien van een project aan de landtuin is met de accountant afgesproken dat alle transacties tussen de gemeente, het NDP en het DPE Next ten behoeve van de Raad in een totaaloverzicht zullen worden weergegeven. Dit overzicht zal na ontvangst ter informatie worden aangeboden. Onze vraag is aan het college, wanneer kunnen wij dit overzicht verwachten? En dan hebben we de naheffing belastingwetgeving en scholing van ambtenaren in het sociaal jaarverslag. Voorzitter, in het sociaal jaarverslag staat vermeld aan wat een geweldige studies- en leerprogramma's ambtenaren deelnemen en hebben deelgenomen. Deze lezen we al een aantal jaren. Met in het achterhoofd vind ik het toch wel merkwaardig dat gewoon een aantal eisen van de belastingwetgeving voldoen, om die te voldoen, toch mogelijk was. Of had men te moeilijk was. Of had men met de druk op de opleiding en of had men het te druk met opleidingen en cursussen. Voorzitter, in het midden- en kleinbedrijf is de laatste jaren is men doodgegooid met waarschuwing van de adviesbureaus om bij gebruik van bedrijfsauto's te voldoen aan de sluitende ritadministratie. Om zo de bijtelling te voorkomen. Ik begrijp dan ook niet dat deze boodschap aan de gemeente Emmen is voorbijgegaan. Mijn vraag is dan ook, hoe kan het dat de gemeente Emmen geen ritadministratie heeft bijgehouden van deze dienstauto's? De deregulering op bladzijde 216. Voorzitter, wij vinden deregulering belangrijk en vinden het jammer dat het college de resultaten niet per jaar inzichtelijk heeft gemaakt. Wat is afgeschaft, wat is vereenvoudigd, etc. Hopelijk komt hier nog wat van. Personeelkosten en huur van derden. Voorzitter, in de bijlage A werd in de jaarrekening 2009 een inzicht gegeven in de personeelskosten. Een vergelijkbaar overzicht kunnen wij in de huidige jaarrekening 2010 niet terugvinden. Onze vraag is, hebben wij iets over het oog gezien of zijn er redenen voor om nu geen inzicht te geven in deze personeelskosten? De inhuur van derden is voor veel partijen een belangrijk punt, ook voor BG. Ook deze informatie missen wij in al dat papierwerk. Onze vraag is, hebben wij iets over het oog gezien over inhuur van derden? Of zijn er redenen om de Raad hier geen inzicht in te geven? Als beide zaken niet in de stukken staan, zou wij er graag nog voor de raadsvergadering nader informatie over ontvangen. Voorzitter, dan nog over de foutieve prognose. De VVD heeft er al wat over gezegd. Maar belangrijk is dat waarheid boven tafel komt, waar geen twijfel aan blijft kleven doordat allerlei andere belangrijke dingen meespelen. Met een extern onderzoek kan dat van ons ook het beste zijn, zoals ook het VVD voorstelt. Tot zover.
Dank u wel. Het woord is aan de ChristenUnie, de heer Huttinga.
Voorzitter.
De heer Wanders.
Dan heb ik volgens mij een verduidelijkingsvraag aan de heer Schelters van de VVD. Want volgens mij heeft de heer Schelters niks over een extern onderzoek gezegd. Of ik heb mijn aantekeningen verkeerd.
De heer Schelters.
Ik zal u verduidelijken. We hebben gezegd dat wij overwegen om met een motie te komen om een onderzoek te laten doen naar de controles.
Dank u wel.
Dat is wat anders dan een extern onderzoek zoals de heer Halm net zegt. Want volgens mij kunnen wij ook onderzoeken op basis van de gemeentewet invoeren in de eigen, voeren in de eigen organisatie.
Dan geef ik het woord aan de ChristenUnie, de heer Huttinga.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook van onze kant dank richting alle mensen die zich bezig hebben gehouden met de verslaglegging als mede met het commentaar daarop. Dus ook onze eigen auditcommissie. Daar zijn we alle vanuit onze fractie zeer erkentelijk voor. En breng me meteen bij datgene wat erg opviel tijdens het lezen van de stukken. Dat met name in het jaarverslag toch wel aardig wat, en het zal wellicht van de tijdsdruk komen, schoonheidsfoutjes zijn geslopen, dan wel zinnen weggevallen en dat soort zaken. En waardoor je toch soms even moest zoeken. En ook, dat is al eerder genoemd, de paginering weg was. En de woordenlijst bijvoorbeeld midden in het stuk staat, verklarende woordenlijst en dat soort dingen. Ja, dat kan gewoon beter. Maar voor het overige wil ik wel zeggen de positieve brief die als reactie vanuit het college kwam, die kan ik toch wel deels mede onderschrijven als het gaat om de progressie die in de jaarverantwoording wordt gemaakt. Vooral als het gaat om het, zeg maar, het wat meer en duidelijker ingaan op de verschillen. Daar vind ik toch wel dat er jaar op jaar steeds een stapje gezet wordt. Alhoewel het hier en daar wel kleine stapjes zijn. En ik wil dan ook van harte wethouder Arens kracht en wijsheid wensen alvast om daar nog een stevige stap in te zetten. De aanwijzingen van accountant en de auditcommissie zijn denk ik genoeg zeggend wat dat betreft. Ik wil allereerst even ingaan op een enkele zaak uit de programmaverantwoording. En ik zal even een aantal pagina's noemen. Op bladzijde 128 wordt aangegeven dat het veiligheidsplan niet daar is, integraal veiligheidsplan. En dat verbaast ons een beetje. Er is wel een soort verklarende tekst, een paar bladzijden voor opgenomen. Maar daar wordt eigenlijk niks gezegd over dat het ontbreekt. Er is wel sprake van dat er een nieuw meerjarig veiligheidsplan komt. Maar het zou toch niet mogen ontbreken, zou je zeggen. Bij programma Bouwen en Wonen 153, daar zijn de prestatieindicatoren nogal sterk af uit de pas lopend ten aanzien van de meerjaren doelstellingen. En onze vraag is van wat denkt het college daaraan te doen? En we weten natuurlijk dat de bouw onder druk staat, met name van woningen, gezien de economische situatie. Maar er zijn ook zaken bij als het verzorgen van of ombouwen van woningen naar seniorenwoningen en dat soort zaken. En daar zou je toch gewoon op schema moeten zitten. Dan even iets opvallends, meer een politieke opmerking. Daar hoeft u niet zozeer op te reageren, maar goed, toch wel even een puntje van aandacht. Wij belonen, dat staat er ook heel mooi in, de EMCO, gezien de geweldige resultaten met een extra strafkorting van 5%. Zo komt het een beetje over. Hè? Want de korting van 5% wordt geïmplementeerd. En er staat vlak ervoor dat ze geweldig hun best hebben gedaan. Nou, dat komt niet erg leuk over. Maar goed, daar hebben we besloten in november. Dus dat draaien we denk ik niet terug. Maar goed, ik wou het toch even opgemerkt hebben. Dan in hetzelfde programma, bladzij 169. Daar wordt opgemerkt dat er een groot gat zit hier en daar tussen werkleerplekken versus de banen en de aansluiting daartussen. Dat lastig is. En heeft het college daar ook zichzelf doelen gesteld om daar verbeteringen aan te brengen. Overnachting is door de heer Tolen genoemd. De Muzeval had een behoorlijk hoog streefgetal, prestatieindicator, bijna 60.000 bezoekers en dat is blijven steken op ruim 40.000. En dan kan er enerzijds wel een verklarende tekst staan van het verval is minder groot dan vorig jaar, maar u hebt wel een streefwaarde genoemd en die wordt bij lange na niet gehaald. En ik vind dat wel betreurenswaardig en er waren ook acties op ingezet afgelopen tijd. En dat heeft kennelijk dus geen effect gesorteerd. Ik zou daar graag wat meer van u over weten. Wij willen u ook op het hart drukken aandacht blijven geven aan het wegen- en fietspadennet, zodat het niet verder in verval raakt. Het is goed dat ook gelijk na de winter de zaak weer is aangepakt. Maar wij horen toch regelmatig ook uit de wijken waar veel fietspaden doorheen liggen, dat daar soms geslalom moet worden om de grote graspollen en dat soort zaken. Dus daar wil ik u graag op wijzen. Dan toch wel een zorgelijke ontwikkeling als het gaat om de parkeeropbrengst. Die is met 500.000 gedaald als ik het goed heb geteld. En daar zou juist progressie gemaakt moeten worden. En we weten allemaal wel dat er wat problemen zijn geweest met de tijdige opening van bijvoorbeeld de kelder. Maar dat mag natuurlijk niet in de weg staan dat we wel onze doelen daar proberen te halen. En we moeten die dure kelders ook nog ergens van financieren. Dus en dan wat ik wel grappig vond, dat is bij een aantal programma's, maar dat is meer ook een opmerking richting het hele college. De prestatieindicatoren zijn op een gegeven moment neergezet en dat vinden wij lovenswaardig, want daar heeft u ook een belofte over gedaan in het verleden. Toen wethouder Kuper nog wethouder Financiën was onder andere. Maar u stelt ze zo dat ze 100% gehaald worden, telkens, heel vaak. En dat vinden wij vreemd, want dat zijn geen prestatieindicatoren. Dat zijn gewoon convenanten of afspraken en die worden gewoon ingevuld. Dus ik zou u daar wat meer ambitie willen bijbrengen als het kan. Maar dat is gewoon wat je belooft, dat doe je. Dan een hele bijzondere...
De heer Jongen wil u graag een vraag stellen.
Wat zegt u?
Nou, meer een aanvulling. Als het wethouder Financiën post verschoven is, heb ik gehoord van een nieuwe wethouder dat die zijn ambities daar torenhoog zijn. Dus dat komt vast zeker goed.
De heer Huttinga.
Ja. Nou, ik stelde de vraag aan de heer Arends, dus, of aan het college eigenlijk. En dus ik leg de uitdaging bij u neer. Dan nog een bijzonderheid ten aanzien van het huisverboden getal. Dat was al niet zo hoog, maar het was ook iets nieuws. En dat is gedaald, terwijl er een zeer tevreden opmerking bij staat. Ja, je kunt tevreden zijn dat het zo laag is in onze gemeente, met toch meer dan of bijna 110.000 inwoners. Maar ik ken in elk geval één gemeente, hier niet zo ver vandaan, die nog niet een derde van onze inwoners heeft, waar het aantal huisverboden boven de 100 ligt. Dus hoe kan dat? Zijn wij zo'n op dat gebied zo'n nette gemeente, om het maar zo te zeggen? Ik kan me het bijna niet voorstellen, maar wie weet. En dan ten aanzien van het milieu en de planning, ook CO2-neutraal, nou ja, daar zijn toch best wel zorgen over. Gelukkig is daar ook over gediscussieerd, dacht ik, de afgelopen commissie. Maar ook ten aanzien daarvan toch graag uw aandacht en uw zorg, want we lopen hard richting 2020. Dan wil ik met u naar de financiën gaan. Er is al door diverse fracties nodige zorgen uit samen met de accountant en auditcommissie over het voorspellend vermogen van de organisatie. En dat is, die zorg die is denk ik meervoudig uit te drukken. Niet alleen als het gaat om de ontwikkeling van het resultaat, maar ook als het gaat om ontwikkeling van reserves, om ontwikkeling op hele belangrijke beleidsterreinen zoals sociale zaken. Dus in het moeilijke vaarwater waarin we op dit moment verkeren is dat behoeft dat bijzonder en buitengewone aandacht, dat dat op orde is en in elk geval gaat komen. De rekening laat ook heel sterk zwalkende financiële uitkomsten zien als je kijkt naar de primitieve, de tussentijdse en de uiteindelijke uitkomst, de begrotingen en de uiteindelijke uitkomst. Daar zitten miljoenen heen en weer fietsen tussen en dat baart ons echt erge zorgen. En die ontwikkeling is niet positief te noemen als het gaat om de progressie van de jaarstukken. Maar dat ligt vooral in de organisatie. Dus daar zouden wij u bijzonder op het hart willen drukken om daar zeer streng op te zijn dat daar verbetering komt. Dan lijkt het ons zeer zinvol als fractie om een onderzoek te starten naar de ontwikkeling van het weerstandvermogen van de gemeente. Het gekke is dat het nog steeds als voldoende wordt geacht, zoals het ook staat aangegeven in de stukken. Maar daar hebben wij toch al onze twijfels bij, gezien de risico's die wij langzamerhand steeds meer aangaan. En ik noem u maar weer Atalanta. Ik kan me niet indenken dat wij nog steeds op datzelfde pijl zitten. Dus ik zou u daar op het hart willen drukken om daar wat aan te gaan doen en ons daar met informatie te dienen. Ik had u al gezegd dat het tonen van de verschillen, de analyse van de verschillen, punctueler was, nauwkeuriger. Maar tegelijkertijd ook dat ervoor zorgt dat er wel zaken uitrollen waarvan je zegt, oei oei. Daar is dus ook inderdaad duidelijk gemaakt dat het niet zo had gemoeten. Of er zijn dingen gebeurd die voor de hand liggend zijn, of die had je kunnen weten. En dat vind ik dan wel weer onthutsend. Maar desalniettemin het feit dat het nauwkeuriger gebeurd is natuurlijk prijzenswaardig. Overigens, en dat was wel toch wel aardig om te ontdekken, dat ook de accountant daar uitgeleiders maakt. Want in de accountantsrapportage stonden een stuk of 3-4 geweldige missers volgens mij. En dat vind ik toch wel heel raar. Iemand die ons controleert, die vervolgens in zijn brieven aan de gemeenteraad fouten maakt. Ik heb ze aangestreept in het rapport. De tabellen over de verschillen zijn niet goed. En daar zitten bijvoorbeeld tekenfouten in, daar zitten getallenfouten in. En ook het overnemen van bepaalde getallen uit de rekening is niet goed gebeurd. Er zijn verkeerde kolommen geciteerd. Dus lijkt me ook wel een standje richting de accountant. Die is er nu niet, dus tenminste ik heb hem niet gezien. Ik heb even om me heen gekeken. Accountant noemt ook dat de programmaverantwoording wel wat meer diepgang mag krijgen. Dat is iets waar ik al jaren namens onze fractie op hamer. Ik blijf het maar herhalen. En daar geeft de accountant ook duidelijke aanwijzingen voor. We zeggen in november wat we willen gaan doen. Dan moet je ook duidelijk aangeven wat je ervan gemaakt hebt. En dat gebeurt nog steeds niet goed genoeg. Het is te veel algemene informatie. Ik wil niet alles over één kam scheren, maar daar moet u als vakwethouders nauwkeuriger op zijn. Even kijken. Die heb ik gehad. Dan ja, de CISA-verantwoording, die komt ook elk jaar terug de laatste jaren. Ook daar wil ik u vragen om nauwkeuriger in te zijn en dat er tijdig wordt gerapporteerd, dat we daar geen risico's lopen. En dan, even zien, ja, tenslotte wil ik aanhaken bij wat de VVD ook opmerkt ten aanzien van de resultaatbestemming. En daar heeft de auditcommissie ook een opmerking gemaakt en daar wou ik me graag bij aansluiten. Ik denk dat ik nu alles gehad heb wat ik hier wilde zeggen en ik bewaar ook lekker nog wat voor de raad. Dank u wel.
Wel, het is inderdaad een juiste conclusie dat de accountant niet aanwezig is. Hij was vanavond verhinderd, maar hij heeft wel toegezegd een gedeelte via de band terug te zullen zien. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Arend.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn een aantal vragen gesteld door verschillende partijen die over hetzelfde onderwerp gaan. Dat probeer ik ook zoveel mogelijk bij één keer te beantwoorden. Laat ik maar beginnen met de vragen die zijn gesteld over het bestemmingsresultaat. Het is zo dat in enig jaar er soms voorstellen geaccordeerd worden door de raad, besluiten worden genomen door de raad, die om uiteenlopende redenen niet tot uitvoering komen. Ik noem bijvoorbeeld maar eens de plaatsing en de bouw van een kunstobject in Klazineveen. Dat is in 2010 is daar geld voor beschikbaar gesteld. Komt dan overleg over met plaatselijk belang Klazineveen over wat is nou precies een goede plek, al dat soort dingen meer. En dat vecht heeft dan soms wat voeten in de aarde en dat loopt dan wat uit in de tijd. En dan komt het in het lopende jaar niet meer tot besteding van die gelden. Die gelden zijn wel bedoeld om aan dat project uit te geven, blijven dus gereserveerd. Er is geld beschikbaar gesteld, blijft dus gereserveerd. En dat geld gaat dan gewoon mee naar 2011 en wordt dan in feite opnieuw ingezet om dat besluit uitvoering te geven. Een ander voorbeeld is dat er soms door het Rijk gelden beschikbaar worden gesteld om bepaalde zaken uit te voeren. Maar daar moet bijvoorbeeld nog eens wat overleg over plaatsvinden. Er moet nog wat regelgeving over afgesproken worden. Er moet nog wat afstemming plaatsvinden over hoe je het nou precies gaat inzetten. Daar kan ook misschien soms door het tijdstip waarop die gelden beschikbaar komen niet meer tot uitvoering komen van dat doel. En dan wordt het meegenomen naar volgend jaar. Dus het geld wordt in feite gereserveerd. En het wordt het jaar erop gewoon uitgegeven. Dat is waar resultaatbestemming om gaat. Het gaat niet om te zeggen van nou, laten we nog eens even bedenken wat we nog allemaal leuk hadden kunnen doen. En laten we daar nog eens even een bedragje voor opzij zetten. En dat in volgend jaar nog eens even wat gaan doen. Maar het heeft ermee te maken dat er soms besluiten worden genomen die niet tot uitvoering komen om hele goede redenen. En dat er soms gelden komen van het Rijk die niet in dat jaar tot uitvoering komen. En er zijn bijvoorbeeld ook gelden van het Rijk, en dat ziet u ook in de lijst met voorstellen, dat als wij ze niet zouden besteden, dan moeten ze gewoon terugbetalen. Dus kortom, als wij ze niet besteden, niet reserveren en niet tot besteding komen, dan zou het betekenen dat wij dat geld ook niet mogen houden, maar dat we gewoon weer terug moeten betalen aan het Rijk. Dus daar gaat het om met bestemmingsresultaat. En dat is een gedragswijze die al jaren gevolgd wordt en die zeer consistent gevolgd wordt en waar ook terug te volgen is uit eerdere genomen besluiten.
Ik geloof een aantal vragen aan de wethouder.
Ik zie het.
De heer De Jonge.
Dingen lukt nooit. Ja, toch wel. Bedoelt u te zeggen dat daarmee de overgrote gedeelte van de genoemde resultaatbestemmingen verklaard zijn?
Ja.
De heer Hoek.
Voorzitter, misschien kan de wethouder ons dan duidelijk maken waarom met het resultaatbestemmingsoverzicht op de laatste pagina het totaal positief advies wordt opgeteld bij het negatieve resultaat van het afgelopen jaar. Dat denk ik dat een aantal mensen, in ieder geval onze fractie, heeft dat op een verkeerd been gezet. Als je het negatieve resultaat verhoogt met het bedrag nog niet besteden middelen.
Ja, voorzitter, dat is een wat een boekhoudkundige kwestie. Het heeft ermee te maken dat wij gelden bestemmen als last in de begroting. Dan komt het niet tot uitgaan. Dus gelden worden wel beschikbaar gesteld. Er komt geen last ten het is wel een baten, maar geen last. Dan betekent dus dat als wij die uitgaven in dat jaar wel hadden gedaan, dus die baten ook van een last van een gelijke grootte hadden voorzien, dan was het tekort geen 4,4 miljoen geweest, maar was het 7,1 miljoen geweest.
Voorzitter, dan hadden we D66 graag gezien dat het stuk waarin het resultaat beschreven staat ook op die manier was aangepast. Dan hadden we dus niet 31 miljoen verlies, maar 35 miljoen verlies afgelopen jaar.
Nou, we hebben ook geen 31 miljoen verlies. Dat is de grootste onzin die ik gehoord heb.
Dank u wel.
Ja, nou, helder.
Maar we zitten in commissie, geloof ik.
Ja. Ik dacht dat dit mag, of niet?
De heer Wanders.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb toch een aanvullende vraag aan de wethouder. Ik snap hoe het gaat met de bestemmingsresultaten. Alleen onze vraag is, onder meer, bijvoorbeeld als ik kijk naar de zin het nog niet volledige budget woonbelevingsonderzoek, dat zou dan wellicht een ander voorbeeld kunnen zijn. 2009, daar is over 65.000 euro. En het bedrag zal worden besteed in 2011. Aan het woonbelevingsonderzoek 2009 lees ik hier dan. En daar gaat het dus over van welke gevolgen, dat is mijn vraag, van voordat je een afweging maakt, waar zijn verplichtingen over aangegaan? Er staat namelijk ook iets met een verplichting over buitensport voor senioren. Volgens mij, als ik dat even zo snel uit mijn hoofd doe, daar is de gemeente in dienstverband aangegaan. Dat loopt door, dat snap ik, dat je daar geld voor moet reserveren, want dat geld is daarvoor bestemd. Maar er zijn ook ongetwijfeld posten bij die niet zijn uitgegeven, activiteiten die je had willen ontplooien, die wellicht nu ook gewoon in het budget staan, omdat wij niet begroten, maar nog steeds budgetteren. En de vraag is dus of daar een overzicht van kan komen, zodat je daar een afweging in kunt maken of iets terug kan vloeien, omdat het nu ook al in je budget zit. En incidentele gelden die niet zijn uitgegeven, daar zou je misschien over kunnen vragen of je ze wilt uitgeven op dat moment. En dat is volgens mij de vraag waarvan de auditcommissie hem ook zo heeft geformuleerd. En dat is een vraag die wij zouden willen beantwoorden voor onszelf als fractie. En daar wil ik dus wel graag een overzicht van.
Wethouder Arend.
Ja, voorzitter. Ik moet daarbij ook aantekenen dat we, als het gaat over de reactie van de auditcommissie, het advies van de auditcommissie, zal er nog een reactie komen van het college. Die zal ook voor de begrotingsvergadering nog, voor de behandeling van de jaarrekening nog plaatsvinden. Maar het is denk ik ook even goed om aan te geven hoe wij de gedragslijn volgen, zoals die al een aantal jaren gevolgd worden. Namelijk dat er ook een aantal criteria zijn. En die criteria die bestaan eruit dat wij bij incidentele budgetten in principe positief adviseren. Omdat er immers is besloten om een activiteit uit te voeren. En dat is in plaats sprake van een verschuiving van uitvoering. En bij restantbudgetten waarvoor structurele middelen beschikbaar zijn, wordt in principe een negatief advies gegeven. En dan is het ook nog in de totaalafweging speelt dan ook nog een rol of het gevraagde bestemmingsdoel ook nog een andere middelen beschikbaar zijn in de vorm van bestemmingsreserve of van niet opgehaalde resultaatbestemming uit voorgaande jaren. Dus dat is in zijn algemeenheid de handelswijze die we daarin volgen. Als het gaat over bepaalde onderwerpen, zoals u dat noemt, het lijkt mij goed dat daar ook de verantwoordelijke portefeuillehouder daar misschien nog wat over kan zeggen. Maar het is in het principe wel zo dat als wij verplichtingen met elkaar aangaan voor in enig jaar en die op dat jaar niet tot uitvoering komen, dat dat in principe gewoon doorgaat naar het volgend jaar, omdat daar ook een bepaald doel mee gediend is.
Voorzitter.
De heer Wanders.
En als dat in een overzicht wordt vastgelegd, is mijn vraag beantwoord.
Wel, dan had de heer Schelders nog een vraag.
Voorzitter, maar ik begrijp toch ook dat de raad dit overzicht heeft gekregen. En daar staat toch alles in vermeld.
Volgens mij heb ik in mijn eerste termijn aangegeven dat ik het mijn fractie in ieder geval onvoldoende informatie vind om op basis daarvan het geschrevene van de auditcommissie te kunnen beoordelen. Er staat incidenteel budget zal worden aangegeven. Ik kan niet
De conform de gedragslijn zoals u die net geeft. Maar ik kan niet hieruit afleiden of er een aangegane verplichting is. Of het samenhangt met een ander project. Bij sommige zaken wel, bij andere zaken niet. En gewoon, het gaat gewoon puur over de feitelijke informatie om die afweging te kunnen maken. Ik zeg niet dat we erop terug willen komen. We willen het gewoon kunnen doen. De afweging maken.
Voorzitter, ik kan nakijken of we dat in die tijd nog kunnen aanleveren. Maar het is... Laat ik ook helder zijn. Het is een gedragslijn die bij voorgaande jaren ook gevolgd is. En bij voorgaande jaren ook niet bij de Partij van Arbeid fractie tot vragen heeft geleid. Dus voortschrijdend inzicht kan natuurlijk altijd. Daar kan iedereen aan last van hebben.
Voorzitter, maar... dan wil ik daar nog één kort opmerking mee maken. Volgens mij hadden we de voorgaande jaren ook andere financiële resultaten.
Ja, maar dat is niet interessant voor dit gegeven, voorzitter. Want een bestendige gedragslijn is een bestendige gedragslijn. En als we kiezen voor bestemmingsresultaten ten aanzien van datgene wat uitgevoerd moet worden, wat ook raadsbesluiten zijn, laten we daar ook even met elkaar helder in zijn, dan is dat een gedragslijn die je voortzet naar de toekomst toe. En als het gaat over de resultaten... Is dat verklaard volgens mij in de jaarrekening en kunnen we daar nog wel even een discussie over voeren.
Had de heer Schelters nog een vraag?
En ik hoorde wethouder zojuist zeggen dat het noemen van een verlies van 31,7 miljoen de grootst mogelijke onzin is. Dan hoor ik graag even de waarheid van de wethouder.
Ja, dat wil ik u graag geven, voorzitter. Hoe zit dat in elkaar? En ik verwijs u graag naar het rapport van de accountant op... Even kijken. Nou, kijk eens aan. Pagina 8, maar ook pagina 11. Het is namelijk zo dat wij ook vanuit onze eigen middelen uitgaven bekostigen. Dus vanuit onze eigen reserves uitgaven bekostigen. Dat is een niet ongebruikelijke gedragslijn in overheidsland. Dat wijkt ook wel af van datgene wat gebruikelijk is in het particuliere bedrijfsleven. Daarmee is het niet beter of slechter, maar het is een andere methodiek hoe je omgaat met de bedrijfsvoering in overheidsland. En er worden heel vaak bestemmingsreserves gecreëerd, ook in een overheidsland, om die bestemmingsreserves later te benutten ten behoeve van een bepaalde uitgave mogelijk te maken. En dat is ook wat hier gebeurd is. U ziet ook op pagina 11 dat in de primitieve begroting er een resultaat voor bestemming was van 2 miljoen tekort. We hebben dat toen afgedekt vanuit de reserves. Vervolgens worden er bij de vaststelling van de begroting, maar ook na de vaststelling van de begroting, allerlei besluiten genomen. Voorstellen gedaan door het college, besluiten genomen door de raad. Soms voorstellen of besluiten genomen op voorstel van de raad zelf. Die ingrijpen in de reservepositie van de gemeente. Daarmee is de reservemiddelen gewoon een algemeen dekkingsmiddel. En is dat niet een tekort, maar juist een dekkingsmiddel. En uiteindelijk is het tekort datgene wat op basis van de besluitvorming door de raad niet gedekt wordt in een sluitend resultaat. En dat is het tekort wat resteert. Dus niet 31 miljoen of wat dan ook, maar het tekort is 4,4 miljoen plus 2,7 miljoen van de bestemmingsresultaat is 7,1 miljoen.
Schelders?
Dan zijn we het fundamenteel oneens met elkaar, want nogmaals, ik ben het helemaal met u eens dat wij inderdaad een sluitende begroting hebben en dat we dat met z'n allen afgesproken hebben en dat we ook inderdaad, dat heb ik ook in mijn betoog al genoemd, maar het blijft gewoon dat we interen op ons eigen vermogen. En dat we dat met ons allen hebben goedgekeurd, dat klopt. Maar laten we dan ook gewoon eerlijk communiceren dat we dus in enig jaar, in het jaar 2010, 32 miljoen meer hebben uitgegeven dan we hebben binnengekregen. Nee. Nou, en volgens mij is dat het kenmerk van winst of enig verlies maken. Wees daar dan ook helder en duidelijk in. Dus we hebben in dit jaar, heeft de gemeente Emmen, willens en wetens, want waar zaten we met z'n allen erbij, hebben we in ieder geval 32 miljoen, nou minus die 4,4, want daar gaan we nog het besluit over nemen. Maar voor die 26 miljoen, daar hebben we met z'n allen inderdaad het besluit over genomen. En dat zijn we ingeteerd op eigen vermogen, dus dat zijn we erop achteruit gegaan.
Wethouder Arendt.
Voorzitter, Als de heer Scheltens kijkt naar de reservestaat, kan ik niet met hem oneens zijn. Want we hebben namelijk per saldo een aantal miljoenen moeten inleveren op onze reserves. Maar dat is niet een tekort. Integendeel. Het is een vanuit het overheidsfinanciën, bedrijfsvoering, is dat een gebruikelijke gedragslijn. En dat wijkt af van datgene wat in bedrijfsleven normaal is. Want aan het bedrijfsleven is het gebruikelijk dat wij maken exploitatierekening op. En aan het eind van de streep is het blauwe cijfers of rode cijfers of zwarte cijfers, hoe je het maar noemen wilt. Ja, het, zwarte of blauwe cijfers of rode cijfers. En dan moet je het, wat als het winst is, voeg je toe aan de reserves of je laat het uitkeren aan aandeelhouders. En als het rood is, dan haal je het van de reserves af als dat kan. En dat is een wezenlijk verschil met de manier van werken bij de overheid, want daar gaat het op een andere manier. En nogmaals, dat is niet beter of slechter, maar het is gewoon een feit.
De heer Hoek had een vraag aan u. De heer Hoek. Aan de heer De Jonge.
Nog niet zo heel lang geleden zaten we met elkaar in deze zaal te pleiten voor duidelijkheid richting de burger. En ik kan me zo voorstellen dat de gemiddelde Emmenaar, net als de gemiddelde raad- of raadscommissielid, geen economie gestudeerd is of zelfs maar een boekhoudkundecursus gevolgd heeft. Dus hoe correct uw verhaal boekhoudkundig ook mag zijn, in het kader van duidelijkheid naar de burger is denk ik melden hoe ver we ingeteerd zijn op eigen vermogen correcter, duidelijker, als melden dat we afgesproken hebben in te teren op het vermogen en vervolgens alleen het verschil dan nog melden.
Voorzitter, wat duidelijk is, is voor iedereen weer verschillend, maar mijn verhaal is ook duidelijk. En het mag niet zo zijn, het mag misschien zo zijn dat mijn duidelijkheid niet de door u gewenste duidelijkheid is, maar het is wel een duidelijk verhaal, omdat dat namelijk aansluit bij een bestendige gedragslijn in overheidsland. En daar, voorzitter, hou ik toch maar even aan vast. En dus zeg ik dat het resultaat is 4,4 miljoen voor bestemmingsresultaat. En na bestemmingsresultaat is het 7,1 miljoen.
Burgemeester Pijl.
Voorzitter, tijdens de vorige collegeperiode, en dus in de vorige raadsperiode, hebben we een smak geld gekregen voor de aandelen Essent en alles wat erop leek. Toen hebben we bij de verantwoording van die smak centen tegen de gemeenteraad gezegd, het lijkt ons verstandig om een aantal potten te vormen voor een aantal zaken. En dat is door de raad ook zo besloten. En door die besluitvorming is het rekeningresultaat van 2018 terechtgekomen op 74 miljoen of daaromtrent. Maar ook op 11 miljoen omdat we 1,5 miljoen in bestemmingsreserve en voorziening hebben weggezet. En dat gaan we dus, en dat was ook het plan, de afgelopen jaar en de komende jaren voor een deel gebruiken. Enerzijds om de crisis die zich toen al aandiende dempend te kunnen remmen. En ook een aantal investeringen die we van plan waren te gaan doen, daaruit te betalen. Dus wat we nu zien is gewoon een spiegelbeeld van de besluitvorming van, ik denk dat het 2009 was, zeg ik uit mijn hoofd. Dat we toen ook niet gezegd hebben, we hebben een winst van 74 miljoen of 60 miljoen, wat ik vind, ging om veel geld. Maar daar is toen tegelijk al, nou zijn de potten daarnaast gelegd en dat is ook in mindering gebracht op het rekeningresultaat van dat jaar. En ja, we hebben in de overheid nu eenmaal een andere manier van winst nemen of verlies nemen dan bij het bedrijfsleven. Maar als je een beetje de vergelijking wil treffen is, u krijgt bij een ontslag een gouden handdruk, kun je zeggen, nou, ik verjubel dat geld meteen in het jaar dat ik die gouden handdruk krijg, wat daar er ook belasting over. Ik kan ook zeggen, ik stort het in een koopsompolis en ik krijg de komende jaren 10 jaar een uitkering en dan komt het dan tot uitdrukking. Nou, in wezen doen we dat dus hetzelfde met het essentgeld. En het gaat er niet om wie er nou precies gelijk heeft, maar het gaat er wel om de bestendige gedragslijn. Dus in 2009 hebben we het resultaat enorm gedempt door het in voorzieningen en reserves te zetten. En vanaf 2010 en de komende jaren gaan we dat voor een deel gebruiken. Dat misschien dat nog even goed is vanuit de continuïteit dat ernaast te zetten. Dank u wel.
Dan zou ik willen voorstellen dat wethouder Arends verder gaat met zijn beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. als het daarop aansluitend is denk ik ook goed om toch even ook op het ambitieniveau en de staat van de reserves op in te gaan. Want het ambitieniveau is zeker bij de begroting 2011, maar al eerder, namelijk bij het aantreden van dit college, bij het opstellen van het bestuursakkoord, al behoorlijk getemperd. Wij hebben daarvan gezegd dat wij te maken zullen krijgen met een ander financieel gestemde. En dat wij daarin ook kiezen dat er geen, daarvan uitgaan dat er geen nieuw beleid, geld voor nieuw beleid zal komen. Dus als wij onze ambities willen waarmaken, dat we dus ook voor moeten kiezen om oud beleid in te ruilen, om nieuw beleid mogelijk te maken. Niet te stapelen, maar juist keuzes te maken. En daar ligt ook wel in de begroting 2011. De eerste aanzetten zijn daarvoor gegeven, of de eerste aanzetten zijn duidelijke aanzetten voorgegeven, ook in meerjarenperspectief. En je zult ook zien dat de begroting 2011 direct een andere inzet geeft als het gaat over hoe spreek je ook reserves aan voor de toekomst toe. En we moeten ook met elkaar concluderen dat onze reserves natuurlijk nog wel redelijk hoog zijn, maar dan heb je het over het totaal van de reserves, zeg maar. En als je kijkt naar het weerstandsdeel van de reserves, daar zitten wij nog op het maximale niveau. Als je uitgaat van wat zou je als gemeente van deze omvang aan minimaal en maximale weerstandsniveaus, maximaal, maar in ieder geval wat je minimaal zou moeten hebben, wat je eigenlijk maximaal nog een keer nodig hebt. En wij zitten daarmee vooralsnog aan de bovenkant van wat je maximaal nodig hebt. Alhoewel, maximaal is daar natuurlijk een relatief begrip in, want het kan nooit maximaal genoeg zijn. Maar als het gaat over, nogmaals over de weerstandsreserves, daar zitten wij aan de bovenkant van de risicoband die geldt voor gemeentes van deze omvang met een dergelijk risicoprofiel als die van de gemeente Emmen. Er is ook gevraagd om een gedetailleerd overzicht van de reserves. Ik kan in ieder geval aangeven dat ook in de beantwoording in reactie op de auditcommissie nog terug zal komen. Maar ik verwijs je toch ook naar de staat van de reserves zoals die is bijgevoegd in de jaarrekening. En ik verwijs je ook graag naar hoofdstuk 5, paragraaf 5.1, waarin je een analyse van de ontwikkeling van de reserves kunt terugvinden. De grondexploitatie is vanzelfsprekend volop terug toegelicht in de grondparagraaf. En als het gaat over de ontwikkelingen in de meest recente zin, is gisteren de meerjarenperspectief vastgoed door het college vastgesteld. Die wordt volgende maand die wordt aangeboden ter behandeling. Nee, die wordt aangeboden ter informatie, en zodat u die kunt behandelen, ook bij de kadernota 2011. En daarmee is ook die gedragslijn consistent doorgezet. Dan kijk ik even de 10 miljoen voor het Atalanta-project wordt door de VVD-fractie aangegeven. Ja, we hebben heel helder inzichtelijk gemaakt dat op dit moment het vrij besteedbare deel van het grondbedrijf, of de grondreserve, dat die zich net rond de 10 miljoen begeeft. En afgerond zou je 10 miljoen mogen zeggen, maar het is 9,8 miljoen geloof ik. Dat zal ook in de NPV zal dat ook nog nadrukkelijk naar voren komen en ook in meerjarenperspectief geschetst worden. En we moeten ook met elkaar concluderen dat daar dat die dekking op die manier daar druk op zit. Dat laat onverlet dat er soms ook elders ook nog wel wat ruimte zou kunnen zijn. Dus we hebben vooralsnog niet de indruk dat we ons daar grote zorgen over moeten maken, maar we moeten wel heel nadrukkelijk kijken naar die dekking voor dat onderdeel. Het door een aantal partijen is ook over het voorspellend vermogen van de begroting gesproken. Het voorspellend vermogen nadrukkelijk aan de orde gebracht. Dat wordt in het rapport van bevindingen naar voren gebracht. En dan gaat het over de managementinformatie. Als u kijkt naar de BRAP en u kijkt naar wat uiteindelijk het resultaat is, dan moeten we met elkaar gewoon concluderen dat daar nog grote slagen in te maken zijn. Het is, ik kan best begrijpen dat er soms voorzichtig geopteerd wordt. En dat is in het kader van financieel beheer ook altijd wel aan te raden. Maar het is ook goed om toch ook zoveel mogelijk bij een reëel beeld aan te sluiten. En juist dat gedeelte vraagt toch wel nodige aandacht. En dat wordt ook door het college onderkend. En daar is ook naar aanleiding van de BIRAP 2, en dan even los van de fout, maar gewoon hoe de ontwikkeling zou kunnen zijn van alle budgetten, is daar ook wel van geconstateerd dat daar toch het nodig moet gaan gebeuren. En daar zal ook vanuit concerncontrole samen met de diensten nog nadere acties op worden ondernomen om te zorgen dat daar toch een beter voorspellend vermogen zal gaan ontstaan. Daar sluit bij aan dat als je kijkt naar, ik heb vorig jaar het ook gezegd bij de behandeling van de jaarrekening 2009, ook op vraag van de heer Huttinga, hoe zorgen we nou dat de informatie uit de jaarrekening nog beter aansluit op datgene wat je hebt bedoeld bij de begroting. Ik kon dat in 2009 ook rustig nog een keer zeggen, want de begroting 2010 was toen al lang vastgesteld. Maar u hebt ook ondertussen gezien dat wij, mede ook naar aanleiding van datgene wat we zelf geconstateerd hebben, maar ook wat de Raad geconstateerd heeft rondom de begroting 2011, dat er verbeteringen zijn in de planning- en controlecyclus. En dat begint met het goed beschrijven van wat je doet en wat je wilt bereiken. En er zijn ook andere partijen geweest die vragen om een wat meer smart geformuleerde doelstellingen, zodat je het ook later goed kunt controleren. Nou ben ik, vind ik de term smart, krijg ik af en toe wat jeuk van, maar het gaat er wel om dat je van tevoren bij de begroting goed in beeld brengt van wat wil je bereiken en dat later ook goed kunt controleren. En die slag hebben wij gemaakt, daar heeft u ook de notitie van gekregen van budgetteren naar begroten. Die wordt ook nog met de auditcommissie besproken. Desalniettemin zijn de ontwikkelingen hier intern wel verder doorgezet. En dat zal ook fasegewijs en ertoe moeten leiden dat, zeg maar, als je aan het eind van deze bestuursperiode zult concluderen, dat de kracht van de voorspellendheid van de kracht van de begroting, de informatievoorziening en de afrekening bij de jaarrekening, dat die moet gaan toenemen en dat die aan kracht moet gaan winnen. En dat is ook wel de doelstelling die wij daarbij hebben. De prestatieindicatienormen heb ik daarmee eigenlijk ook wel een beetje toegelicht, want ik ben het wel met u eens dat daar wat, daar moeten we gewoon kritischer naar onszelf toe zijn over wat wil je daar nou bereiken. En dat is dat proces van begroten, van budgetteren naar begroten, draagt daar ook aan bij. Even kijken, voorzitter. Kijk even op een aantal vragen over de naheffing van de belasting. Ik ga ervan uit dat daar nog wel vanuit PNO nog wel wat over gezegd wordt. Maar laat ik zo zeggen, er is geen bewust risico genomen bij dit soort zaken. Ik zal niet zeggen dat er uit onwetendheid gehandeld is. Want dat gaat mij nou net ook wat te ver. Maar het had wel mogelijk geweest om op basis van de informatie die toch wel voorhanden is, op onderdelen wat nauwgezet het daarmee om te kunnen gaan. Maar laten we ook helder zijn dat watgene wat gebeurd is niet ertoe leidt dat wij maar wat aangerommeld hebben. Want een aantal dingen, als wij dat goed op orde hadden gehad, hadden wij namelijk op dat moment moeten afrekenen. En dat hebben we niet goed op orde gehad. En dat wordt nu bij de controle door de Belastingdienst wordt dat geconstateerd. En moeten wij achteraf nog een keer afrekenen. Daar wordt ons soms ook een naheffing bij opgelegd. Nou, dat is te betreuren. Maar goed, vanuit het standpunt van de Belastingdienst is dat soms te billijken. Daarin zijn wij, daar kun je met elkaar nog een keer over verschillen, maar goed, uiteindelijk beslist de Belastingdienst. In het bedrijfsleven is dit ook niet een vreemd gegeven, want daar gebeuren ook wel eens van dat soort dingen. En ik heb dat in mijn vorige werkkring ook wel eens meegemaakt, dat je te goede trouw de loonbelasting voert. En dat er toch door de Belastingdienst onvolkomenheden worden ontdekt waar je op gewezen wordt en waar je dan gewoon met een naheffing geconfronteerd wordt.
Heer Huttinga.
Voorzitter, ik wil hier het verhaal van de heer Arends graag onderschrijven. Vanuit zeg maar ook een klein beetje van mijn eigen expertise. Met name ook inhuur ZZP'ers is altijd een lastig verhaal in de loonbelastingssfeer. Als mede ook een aantal andere posten die genoemd zijn. En dan kun je inderdaad zeggen van ritadministratie is een stuk nauwkeurigheid, maar de andere zaken die in die opsomming in die brief zijn genoemd, zijn altijd onderhevig aan discussie met de Belastingdienst. En ZZP'ers zijn niet gewend om loonbelasting af te dragen, maar als je als enige opdrachtgever bent, dan moet dat ineens wel. En het wordt vaak achteraf pas geconstateerd. En dat kan om forse bedragen gaan. Ik vind de fouten niet verwonderlijk. Daarnaast laten we niet te moeilijk doen over die boete, want dat is een zogenaamde verzuimboete. En die heeft te maken met, dat noemt de Belastingdienst een stimulerende. Dat moet een stimulerend effect hebben. Het is geen vergrijpenboete, maar een verzuimboete. Even wat techniek voor degene die het goed willen verstaan. Dank u.
En de heer Halm had ook een vraag.
Ja, ik heb daar toch een aanvulling op als het dan echt een verzuim is. Maar ik denk ook nog eens zoiets bestaan als een fotonleer. Als er echt aangetoond dat de jongens echt fout zijn geweest of niet wisten van of niet beter wisten, dan is er nog iets van fotonleer dat je terug kunt vallen.
Mag ik daar even op reageren? Ik ben overigens blij met de bijval van de ChristenUnie en niet om het om de naheffing weg te poetsen, maar als u even een stukje relativiteit terugbrengen. We hebben een controle gehad over 4 jaar. De personeelskosten, eigen personeel, bedragen ongeveer 60 miljoen per jaar. De externe is ongeveer 10 tot 12, 13 miljoen per jaar, de 73. Dat maal 4 zit ik op 280 miljoen. En zo heb ik er ook tegenaan gekeken. Daarmee poets ik hem niet weg. Maar mensen waren in de organisatie best wel wat trokken, wat wit om de neus weg. Ik zei, nou, ga er nog niet meteen over huilen, want het is wel erg wat er gebeurd is. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En om ook meteen maar even een misverstand weg te werken. Wij voeren wel een ritadministratie, maar de Belastingdienst ging heel expliciet die ritadministratie controleren. En die kwam tot de slotsom omdat we niet konden aantonen dat bepaalde ritten niet privé zouden kunnen zijn. Nou, en dan is op een gegeven moment de Belastingdienst gewoon, die zegt, nou, ik ga een gemiddelde berekenen van ongeveer wat, zoveel, en leg ik een naheffing op. Hetzelfde geldt voor die bepaalde verklaring die we niet meer in de boek hadden. Dat vind ik wel een wat storende fout. Ja, de VAR bij de ZZP'ers, maar er was nog een andere verklaring ook die we niet meer in de boeken hadden. Dus ik probeer er niet weg te nuanceren. We hebben er wel degelijk van geleerd. En we hebben zelfs op de ritadministratie, hebben we nu zelfs in elke auto een kastje zitten. Dat deden ze bij de EMCO al. Dus we hebben gewoon beter dat iemand jatten bij een ander, dan uitdenken voor jezelf. Hè. Bij de EMCO hadden we al een kastje in de auto's. Dus de kastjes die worden gehanteerd om helemaal die ritadministratie te voeren. En sterker nog, daarnaast houden we ook nog een handmatige administratie bij. Dus er is wel degelijk van geleerd, maar ik probeer hem ook even in een perspectief te zetten.
Dank u wel, de heer De Jonge had een vraag.
De hele doelstelling van die ritadministratie is, en dat is ook wel begrijpelijk en voor de hand liggend, juist bedoeld om sluitend te zijn. Dus zodra je een bepaalde verklaring niet hebt, ben je in gebreken. Dat verdoezelen is een beetje zwakjes.
Ik vind zulke woorden altijd zo beladen. Ik ga ze ook niet in de mond nemen. Mensen hebben naar eer en geweten gehandeld. Er is op geen enkele manier geconstateerd dat wij, om uw woord te gebruiken, wat ik niet ga gebruiken, dat we daaraan doen. We zijn zeer zorgvuldig en waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
De heer Altenburving.
Voorzitter, ik ben vanavond ontzettend blij. Want ik zit al een tijdje mee in de maag hoe ik nou thuis die flitsboete moet uitleggen en ik weet het nu. Het is gewoon een verzuim en ik word gestimuleerd om het beter te doen. En de tweede is, ik rijd 40.000 kilometer per jaar en die flits ging maar over een stukje van 100 meter. Dus waar hebben we het over? Dankjewel.
Dan lijkt het me goed dat wethouder Arends verder gaat met de beantwoording.
Ja, voorzitter. Dan is er een... is ook nog wat gezegd over de fout in de rapportage. En de VVD heeft daar ook nog wat over opgemerkt. Laat helder zijn dat op het moment dat... laat ik anders beginnen. Wij mogen erop vertrouwen dat de informatie die het bestuur bereikt, dat informatie is die juist is. En als wij niet signalen krijgen dat die informatie onjuist is, moeten wij erop kunnen vertrouwen dat die informatie juist is. En vanuit die insteek handelen wij ook in dit huis. Want elk stuk wat ons bereikt, moeten wij vanuit kunnen gaan dat dat juiste informatie betreft en die wij ook kunnen doorleiden voor besluitvorming naar de Raad toe. Dat hebben we ook bij de BRAP 2 gedaan. Daar zijn wel, wel wat vragen intern bij gesteld, maar daar kwamen antwoorden op die voor ons verder geen aanleiding gaven om te denken dat hier toch onjuistheden in zouden zitten. Onjuistheden in de zin dat er sprake is van een dubbeltelling. Op het moment dat deze informatie uiteindelijk wel bekend werd, en dat is eind februari geweest, op de laatste dag van februari, is dat in de week daarna besproken en is vervolgens in de week daarna door het college ook actie ondernomen in de zin van openheid naar de Raad toe daarover geven ook kijken hoe we dit verder heeft kunnen ontstaan en hoe wij daar ook maatregelen op kunnen treffen om dat voor de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Ik zeg dat heel natuurlijk, zoveel mogelijk te voorkomen. Uitsluiten van fouten is bijna onmogelijk en dat zal ik ook niet beloven, maar ik vind wel dat je er alles aan moet doen om te leren van fouten en te zorgen dat het in de toekomst niet meer mogelijk zou mogen zijn. Dus dat hebben wij ook gedaan. We hebben daar ook actie op uitgezet. We hebben daar ook over gerapporteerd. Dat is ook naar de auditcommissie gegaan. En ook vanuit de auditcommissie is het ook nog eens weer voorgelegd aan de accountant. En ik begrijp dat de accountant daar binnenkort ook naar de auditcommissie over zal rapporteren. Voor zover dat nog niet gebeurd is. Ik denk dat daar adequaat actie op ondernomen is nadat wij de fout hebben ontdekt. En ik ben mij ervan bewust dat daar beelden van opgeroepen kunnen worden. Maar ik laat toch helder zijn dat de verantwoordelijkheid daarvoor hier ligt. Maar ik kan ook alleen maar verantwoordelijkheid nemen als ik ook erop mag vertrouwen dat de informatie die tot mij komt ook juist is. En als dat die basisregel er niet zou zijn, ja, dan betekent dus dat ik een groot probleem heb, zeker in deze positie als wethouder van Financiën.
Heer De Jonge.
Dank u voorzitter. Vertrouwen is goed, controle is beter. Bij de Belastingdienst weten ze hoe verstandig het is om de formulieren nog eens door te pluizen. Het levert zomaar geld op als je gaat controleren.
Maar voorzitter, ik ben het volstrekt met de heer De Jonge eens. Maar ik neem aan dat de heer De Jonge niet van mij verlangt dat ik de boekhouding van de gemeente nog eens controleer zelf.
Ik zou willen voorstellen dat wethouder Arends verder gaat met zijn beantwoording.
Goed, voorzitter. Dan de controle op de analyses die vanuit de diensten ook worden aangeleverd. Ook daaromtrent kunnen wij aangeven, wat ik ook al gezegd heb in de richting van de beantwoording op de vraag van de heer Huttinga, dat wij ook naar aanleiding van datgene wat de accountant heeft geconcludeerd, dat die analyses nog eens goed tegen het licht worden gehouden. Dat we ook nadere afspraken nog eens gaan maken met elkaar over waar moeten nou analyses ook precies aan voldoen en hoe is ook de kwaliteitsnorm van de analyses. Dus ook daaromtrent zijn al acties ingezet hier intern om te zorgen dat daar ook een kwaliteitsslag gemaakt wordt. D66 die maakt...
De heer Scheltens heeft een vraag.
U geeft juist inderdaad, denk ik heel terecht aan, dat u niet alle boeken nog eens een keer zelf wil controleren. Maar heeft u dan nu de indruk met deze ingezette acties, extra controles in de organisatie, dat daarmee het vertrouwen dat u de juiste informatie krijgt, dus nu wel aanwezig is? Of in ieder geval komt?
Laat ik zo zeggen dat... op basis van de acties die zijn uitgezet, ik het vertrouwen heb dat daarmee fouten zoals die zich hebben voorgedaan niet snel tot herhaling zouden hoeven te komen. Ik uitsluiten kan ik daaromtrent niets. D66 heeft een opmerking gemaakt over grote tekorten en te weinig aandacht en die bespeurt een berustende houding bij dit college. Dat laatste, voorzitter, kan ik mij niet voorstellen. Een berustende houding bij dit college. Het giert hier van adrenaline door de lijven van deze collegeleden. Dus een berustende houding zou wat al te makkelijk zijn.
Mevrouw Hogeveen.
Ik heb letterlijk gezegd, het lijkt wel of het college brust in de grote tekorten op WMO en WWB.
Ja.
Toch iets anders.
Ja, maar ik vertaal dat in een berustende houding. En lijkt het te berusten in de grote tekorten, zegt u daaromtrent. Maar wij berusten daar niet in. En wij mogen daar ook niet in berusten en we kunnen er ook niet in berusten. Want als we daarin zouden berusten, betekent dat dat wij willens en wetens... naar een financiële afgrond toe drijven. En dat is niet het schip zoals wij dat de koers hebben ingezet. Hebben heel nadrukkelijk ook al bij de aanvang van dit college aangegeven dat wij 1000 mensen uit de WWB willen laten stromen. Daar zal ook waarschijnlijk ongetwijfeld ook nog de collega van participatie nog wat over kunnen zeggen. Maar dat is dus waar wij actie op inzetten. Als het gaat over de nieuwe ontwikkelingen rondom het regeerakkoord, gedoogakkoord, bestuursakkoord, onderhandelingsakkoord, noem je maar op, wat voor akkoorden er allemaal nog zijn. Ja, daar zullen wij actie op inzetten. Daar zijn we ook al mee bezig intern. En zo gauw wij daar ook exacte helderheid hebben over wat wij mogen verwachten van het Rijk, zullen wij ook naar u toe daaromtrent met voorstellen komen. En mogelijkwijs is het wel mogelijkwijs is het zelfs zo dat wij nog voor die tijd met voorstellen kunnen komen. De 2000 extra banen, hoeveel komen daar vanuit de WWB? Ik denk niet dat je dat zo één op één kunt vertalen. Het gaat er ons om, 2000 extra banen erbij, 1000 mensen uit de WWB, dat is de doelstelling. Of dat één op één zo met elkaar te matchen is een ander verhaal.
De heer De Jonge had een vraag.
Ik hoor u als doelstelling uitspreken, het verminderen van het aantal WWB's met 1000 personen. Is die uitstroom doel op zich of is dat gewenst bijgevolg van uw beleid?
Wethouder Arends.
Beiden. Ja, dat kan ik ook. Ik neem aan dat kwartaaloverzichten die voor DPE en Atalanta, die zullen aan de raad toegestuurd worden. Maar ongetwijfeld zal ook collega Kuper daar nog wat over kunnen zeggen. Voorzitter, volgens mij heb ik alle vragen die op mij van toepassing zijn beantwoord. En als ik iemand tekort heb gedaan in de beantwoording, dan verneem ik dat graag. Desnoods kan ik daar in de tweede termijn ook nog op terugkomen.
De heer Willems.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog iets gevraagd in het begin van mijn betoog over de financiële impuls en de beoogde economische effecten daarvan. Daar heb ik nog niet een antwoord op gehad.
Ja, Meneer Arends.
Ik kan u daar ook geen antwoord op geven, want dat hebben wij niet gemeten. Dus ik zou niet kunnen zeggen of datgene wat wij nu gedaan hebben met elkaar, of dat ook inderdaad tot minder of meer heeft geleid als je zegt van we hadden niks gedaan. Dat zou je moeten gaan onderzoeken. Nou ja, dat kunnen we doen. Maar ja, daar moeten we dan een budget voor hebben om dat te gaan doen. En ik zou dat niet bepleiten.
Mevrouw Hoogveen. Ik kreeg de indruk dat de wethouder Arends het woord aan andere collegeleden wou gaan geven. Dus, maar volgens mij zijn er nog een aantal typische financiële vragen gesteld door D66. Moet ik u even helpen? Of?
Dat mag, voorzitter.
Het beruchte Excel-sheetje? Ja. Ja, dat is er één. Maar zijn er nog meer? De afwijking van businesspark Meerdijk lijkt me ook redelijk financieel. Nou, wat hebben we nog meer in de aanbieding?
Anders kunt u daar misschien in tweede termijn op terugkomen.
Ja, maar ik vind dat zo jammer. Ik moet altijd alles in tweede termijn. Dus dit eerst even dan.
Voorzitter, als het gaat over het Excel-sheet, in de begroting 2010 of in de jaarrekening 2009... is een overzicht opgenomen over hoe, wat precies de inkomsten zijn van de Essent, de verkoop van de Essent aandelen en dat soort dingen meer. Maar ik zag het ook in het Excel overzicht staan. Je moet er toch even goed voor lezen, zie ik inderdaad wel. Maar ik kan wel toezeggen dat daar gewoon nog even een overzicht aan de raad wordt toegestuurd. En ik neem aan dat u het niet erg vindt als dat niet per se voor 26 mei gebeurt. Ik neem aan dat u, dat heeft ook geen invloed op de jaarrekening. Maar vanuit uw informatiebehoefte kan ik me dat voorstellen dat daar behoefte aan kan zijn. Dus dat wil ik wel toezeggen om dat toe te laten komen.
Linneman had een vraag.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een reactie gevraagd en ik denk dat de heer Arends als wethouder van sport onder andere die zou kunnen beantwoorden. Dat ging over die versnellingsagenda, over het opknappen van kleedkamers van sport, met name voetbalvelden dan. Ik had een vraag gesteld, er zijn signalen van verschillende clubs die een budget zeg maar, gekregen hebben om een aantal kleedkamers op te knappen. En die willen met datzelfde budget door meer zelfwerkzaamheden, hebben ze meer mogelijkheden om nog meer kleedkamers op te knappen. Mijn vraag was wat de reactie hierover van het college is, of er mogelijkheden voor zijn om dat op die manier te realiseren.
Wouter Arends.
Laat ik eerst dan nog de vraag richting D66 afmaken over het businesspark. Daar hebben wij een andere insteek gekozen dan voor de rest van dan anders. Omdat wij denken dat juist die gronden daar een hogere aantrekkelijkheid hebben. En de verkoop daarvan is ook wel van die aard dat we daar verwachten dat we dat zouden kunnen realiseren. En daarom hebben wij niet gekozen om de lijn die we elders getrokken hebben door te trekken, maar juist daar een afwijking te maken. En dat kan ook omdat daar gewoon een ander behoeftepatroon ligt. Ten aanzien van de gelden van de versnellingsagenda voor de kleedkamers. Ik denk dat dat, wat u zegt, meneer Linneman, niet geheel onjuist hoeft te zijn. Maar in het kader van de versnellingsagenda is geïnventariseerd waar er knelpunten zijn. En daar zijn de meest noodzakelijke knelpunten zijn als eerste aangepakt. Dat is in één hand uitbesteed aan een partij. En dat heeft ook te maken met de aanbestedingsregels die in dit huis gelden. En op die wijze is er voor die aanpak gekozen. Dat heeft ook te maken met het feit dat we op die manier tegenwoordig moeten omgaan met ons aanbestedingsbeleid. En dat het ook met Europese aanbestedingsregels te maken heeft, als je daar één geheel van maakt.
Voorzitter.
De heer Wanders.
Mag ik daar dan nog aanvullende vragen op stellen? Volgens mij was de versnellingsagenda ook bedoeld voor het stimuleren van de economie. En zelfwerkzaamheid bij een aantal verenigingen is hartstikke goed. Daar zie je dus ook een heleboel dingen gebeuren. Maar volgens mij was het stimuleren van de economie en in de bouw en nijverheid in onze gemeente een van de doelstellingen ook van de versnellingsagenda. En ik weet niet of je dat met zelfwerkzaamheid bereikt.
De heer De Jonge.
Ik hoor de wethouder zeggen dat als je er één pakket van maakt, je sprake is van aanbestedingsregels. Dat is op zich correct. Blijft de vraagstelling waarom er gekozen is om er één pakket van te maken.
Wethouder Arends.
Dat heeft de heer Wanders mij zojuist eigenlijk voor de voeten het gras weggemaaid. Dus ik kan het niet mooi zeggen nadat de heer Wanders het gezegd heeft.
Dus de belangen van de werkgelegenheid waren groter dan die van de sportvereniging? Maar heb ik het zo goed?
Ja, dat is ook de essentie geweest van de versnellingsagenda, meneer De Jonge.
Wethouder Arends, mag ik aan?
Voorzitter, de heer De Jonge heeft toch een laatste opmerking. Belangen van de een groter dan de ander. Volgens mij hadden de sportverenigingen belang bij een verbeterde accommodatie. De gemeente wilde economische stimulans. En 1 en 1 was in dit geval wel 3.
Wethouder Arends, ik neem dat u aan dat u alle vragen beantwoord heeft. Dan geef ik wethouder Jumelet het woord.
Ja, ik wou nog even iets toevoegen aan de opmerking over de effecten van de versnellingsagenda. Volgens mij hebben wij, toen wij die versnellingsagenda gedaan hebben, hebben we ook de raad regelmatig overzichten gegeven van de projecten. En ook daarbij aangegeven wat de werkgelegenheid geweest is die daarmee gemoeid is. En dus wat dat betreft hebben we volgens mij aan de informatievoorziening, en dat heeft duidelijk ook een effect op de werkgelegenheid gehad, een meer kwalitatief argument wil ik nog noemen. Als je destijds sprak over de gemeenten in Drenthe en omgeving, dan werd Emmen vaak als gemeente genoemd, waar in elk geval flink aan de versnellingsagenda gewerkt werd en waar de lokale bedrijfsleven heel blij mee was.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer wethouder Jumelet.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal vragen gesteld die ik gewoon maar eventjes langsloop en probeer van een antwoord te voorzien. CDA-fractie heeft iets gezegd, ook naar aanleiding van bladzijde 163, over het actieplan jeugdwerkloosheid. Daar betrof het in ieder geval ook een percentage, 14,4 eind 2009, 16,3 eind 2010. Nou, dat loopt gelijkmate op, denk ik wel, jammer genoeg, met datgene wat ook in de WWB in totaliteit gebeurt. Dat was zelfs nog scherper stijgend wat dat betreft, jammer genoeg. Maar volgens mij zit er ook een stukje nieuwe waarjong in. En wat dat betreft, ondanks alle inspanningen, helaas dit percentage, maar het spreekt voor zich dat het alle aandacht heeft. En als je niks zou hebben gedaan, zou wellicht die stijging nog groter zijn geweest. Als het gaat om de inzet wat betreft de WEI, een nieuwe wet, daar is denk ik juist ook de bedoeling dat er ook een aanbod wordt gedaan, werk-leeraanbod. En naar mijn weten gebeurt dat ook op een goede manier, zodat er inderdaad jongeren niet zomaar weer weggestuurd worden, maar dat er inderdaad een plan wordt gemaakt. En eigenlijk is de WEI, nou, wat je er ook verder van vindt, inmiddels leidraad ook voor de nieuwe wetgeving werken naar vermogen. Dus er gaat altijd een aanbod in werk of leren of combinatie ervan aan de orde komen. D66 heeft een aantal opmerkingen gemaakt als het gaat om berusting, hè, werd net genoemd. Nou, dan wijs ik u toch maar op vorige week waar we bij elkaar waren in het zogenaamde TDC, Trainingsdiagnosecentrum, gevestigd bij de EMCO, een samenwerking van gemeenten, in dit geval gemeente Gerdoorn en Koevoorde en Emmen, en het UWV Werkbedrijf en de EMCO-groep. Waarin we juist laten zien die verandering ook wat betreft de inzet op het bemiddelen van mensen. Of in ieder geval het kansen bieden aan mensen om ook weer actief te worden. In ieder geval ook stapjes te maken op de zogenaamde participatieladder. Dus als het daarom gaat, nou, als het gaat om WMO, werd net al even opgeduid van we zullen zeker ook op korte termijn komen met een plan. Om ook met elkaar de WMO betaalbaar te houden, ook naar de toekomst toe. En niet alleen dat, maar ook u te laten zien wat voor dingen wij ook denken voor te moeten stellen. Als het gaat ook om de duurzaamheid en als het gaat ook om de kanteling, de collectieve invulling wat betreft ook de WMO-voorzieningen. Dus we participeren daar ook op datgene wat op dit moment aan de orde is als het gaat om beleid en de financiële vertaling. U maakt opmerking over de 700 huisbezoeken, heel concreet wat ook genoemd wordt als verantwoording. Dat is uitgevoerd door CETNA, de welzijnsorganisatie vanuit het contract. ik even de tekst bekeken en daar staat natuurlijk ook omheen geschreven dat er nog wel degelijk ook meer aan de hand is. Namelijk, er is sprake van het ondersteunen van ouderen vanaf 75 jaar en er wordt bezoek gebracht. In de zin van preventie. Daarnaast is er ook sprake van mantelzorgondersteuning. Dus dat is een totaalpakket en daar weet u ook van. Inmiddels gerealiseerd bij de welzijnsorganisatie Setna. Om juist ook die doelgroep die we benoemen ook te ondersteunen zo nodig. En dat is meer dan alleen die 700 huisbezoeken. Dat betreft ook een ondersteunende functie als het gaat bijvoorbeeld om de mantelzorg. Dus het is totaalpakket juist daar ook ondergebracht. U maakt een opmerking over de doorlooptijd participatiebanen, 1 jaar langer. Nou, het is heel aardig, we hebben met elkaar... Maar het gaat er in ieder geval om dat wij met elkaar juist nu in die transitie zitten als het gaat om de nieuwe wet werken naar vermogen. Nou, daar zijn een heel aantal andere dingen aan de orde. Daar zullen dit soort constructies wellicht wat onder druk komen te staan, want we moeten gaan kiezen. Nou, dat wordt u ook voorgereden. Ik begrijp dat u ook inmiddels is aangekondigd dat rond 23 juni, of is het 23 juni, ook een bijeenkomst zal zijn als het gaat om reïntegratiebeleid. Nou, daar vinden we met z'n allen wat van. Daar hoort ook dit deel bij als het gaat om participatiebanen. Dus wat dat betreft zullen we daar met elkaar ook over te spreken komen. Maar als het gaat om... Ik zie iemand wijzen, dus ik stop er maar even.
Heer Echen?
Onze bedoeling was heel duidelijk. Wij hebben een technische vraag gesteld en die technische vraag werd beantwoord waarop stond dat in principe een participatiebaan 2 jaar duurt. Als je de wetten goed op naleest, dan hebben we gedaan, dan mag je ook na 1 jaar stoppen. Dus wij hadden zoiets van, wij willen u vragen bij deze, maar u hebt al een voorschotje gegeven. Ja. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat 2 jaar automatisch is. Want Als het na 1 jaar duidelijk is dat het of om wat voor reden dan niet gaat, dat we zouden moeten veranderen. Ja. Daar, in dat kader moet u die vraag eigenlijk zien. Dus, ja. Maar u reageert er al vrij positief op, dus dat komt vast ongetwijfeld goed.
Ja, of het allemaal goed komt, moet dat te volgend jaar weer bekijken. Maar het is...
U stroomt, de adrenaline stroomt.
Ja, nee, zeker. Dus ja, absoluut. Dat hebt u goed gezien. En niet alleen bij mij, geloof ik. Dus wat dat betreft, er komen allerlei plannen voor om uiteindelijk ook met elkaar juist datgene wat we graag willen, de participatiegraad verhogen, om dat ook te realiseren. Even kijken, dan gaat het ook over de extra banen. 2000 is net al iets over gezegd. De ChristenUnie heeft een opmerking gemaakt over voldoende werkleerplekken. Blijft moeilijk, staat er in de tekst. Nou, dat is ook zo. Maar ik wil u toch even opmerkzaam maken op het feit dat wij als gemeente ons verplicht hebben op die 25 plekken, waarvan er in de tekst staat 16 gerealiseerd, inmiddels 30 hebben gerealiseerd, meer dan die 25. Dus wat dat betreft doen we ons best. Maar het blijft natuurlijk sowieso wel moeilijk in een wat mindere tijd als het gaat om economie, om toch ook die leerwerkplekken te realiseren, ook juist buiten dit huis. Maar ik ben in ieder geval er blij mee dat ik mag zeggen dat we in huis zelf 30 hebben gerealiseerd. En dat is denk ik goed. Dan maakt u een opmerking over de muzeval op bladzijde 187, over de streefwaarde. En daar hebt u gelijk in, dat is een andere dan wat er staat. Ik heb even nagedacht, tijd gehad, omdat heer Arends een uitgebreid verhaal had, om even met elkaar nog eens te kijken naar wat er staat. Nou, ik heb in ieder geval bedacht dat het is niet afwijkend wat bij andere theaters gebeurt. Helaas moeten we constateren. Maar we hebben niet voor niets plannen voor een nieuw theater. Het heeft namelijk te maken met een aantal gezelschappen die ook niet meer in dit huidige theater een plek kunnen krijgen. En dat is jammer genoeg zo dat juist een heel aantal daar niet meer in de programmering kunnen worden opgenomen. U ziet namelijk ook dat... bij het resultaat staat in ieder geval ook vorig jaar 188 activiteiten en nu 158. En dat heeft daar ook mee te maken.
Heer Huttinga.
Dank u, voorzitter. Ik haak even in op wethouder Humulet bij interruptie. Omdat wij ook binnen onze overleg, binnen onze fractie daar ook bij hebben stilgestaan. Dat het ook eigenlijk een voldongen feit is dat je dit moet accepteren misschien. Aan de andere kant laten we het niet zo gebeuren zoals bij het dierenpark. Dat we er geen inzet op tonen, maar dat we alles aan doen met het team daar ook en met de mogelijkheden in de sfeer van marketing, publiciteit, om daar een kentering in te proberen te brengen.
Voorzitter, de nieuwe brochure is uit voor het nieuwe seizoen. En ik ben ontzettend blij met de programmering. Als u goed het boekje doorkijkt of de programmering bekijkt, ziet u ook een heel aantal interessante voorstellen. U kunt nog inschrijven tot eind van deze maand, dus u kunt kaarten bestellen. Nou, heb ik in ieder geval ook mijn bijdrage nog eens een keer geleverd om de kaartverkoop wat hoger te krijgen. Nog een opmerking over de huisverboden. Ik was even benieuwd welke gemeente u aan refereert of in ieder geval als voorbeeld voor u haalt. Want ja, als er dan 6 zijn nu, dan is dat minder dan het jaar daarvoor. In de tekst staat ergens ook het beperkt aantal huisverboden, 12 in 2009, 6 in 2010, vormt een belangrijk aandachtspunt. En ik denk dat dat de intonatie is ook van wat we bedoelen te zeggen. Waarom geen huisverboden? Nou, er is zeker niet sprake van een lievere gemeente dan elders. Maar er worden hier en daar eerder huisverboden opgelegd dan, ja, dan wellicht misschien bij ons op dit moment. Maar het heeft onze volle aandacht, want we hebben dat 10 dagen programma erachter, niet voor niets, juist om huisgeweld ook te voorkomen. Maar kunt u mij zeggen welke gemeente dat is?
Hoge Zand.
Hoge Zand. Ik ben blij dat ik in Emmen woon dan.
Wethouder Houwing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar vragen. Woningen langs de vaarverbinding, de heer Tolen vroeg daarna. De deelstructuurvisie of het gebiedsontwikkelingsplan van de vaarverbinding, dat is ondertussen terug uit de inspraak. Dat, en de opmerkingen en de zienswijzen die worden op dit moment verwerkt. En dat, die deelstructuurvisie die komt na de zomervakantie komt die naar de raad toe. Het mag duidelijk zijn als het gaat om de woningbouw langs de vaarverbinding, dat we voor zover daar initiatieven zijn, zullen inzetten op hele bijzondere woonvormen die echt iets toevoegen hier in de gemeente Emmen. Want we kunnen dat onmogelijk loszien van het totale woningbouwprogramma, de totale opgave die we in zijn totaliteit hier nog hebben. Nou, u weet net zo goed als ik ook dat er op dit moment op de woningbouwmarkt slecht gesteld is. En wellicht dat collega Sleking daar zometeen ook nog iets over gaat zeggen. De terugloop van het aantal toeristische overnachtingen is inderdaad ook fors. Daar staat tegenover dat er nog altijd 376.657 toeristische overnachtingen zijn geweest. Maar we hebben natuurlijk wel alles te maken met de economische crisis. En u weet ook dat een van de hotels hier in Emmen ook failliet is geweest. Gelukkig nu weer open. De overnachtingen van zo'n hotel die vloeien dan vaak ook weg naar buurgemeenten. Als je kijkt naar totaal de manier waarop de recreatie en toerisme hier in Drenthe eigenlijk de economische crisis door is gekomen, is dat eigenlijk best heel positief. En zijn we daar ook wel heel erg optimistisch over. Het aantal dagtochten waar gemeente Emmen het toch vooral van moet hebben, minder van de overnachtingen, want we hebben verhoudingsgewijs ten opzichte van andere gemeenten veel minder verblijfsaccommodatie. Wij moeten het vooral hebben van het aantal dagtochten. Dat is vorig jaar stond dat ook op 6 de teller, ook op 6 miljoen en is daarmee stabiel gebleven. Daar zijn we wel heel blij mee dat de mensen wel naar Emmen zijn blijven komen. Dan het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft D66 nog een opmerking over gemaakt. Is het te doen gebruikelijk of was het een incident? Nou, ik hoop dat het een incident is. Het wordt onderzocht en wordt gekeken inderdaad of dat inderdaad vaker voorkomt. Ik kan u wel zeggen dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid, maar het heeft u ook kunnen lezen, dat dat goed georganiseerd is, dat dat goed in de benen staat. Er wordt ook echt heel voortvarend en met heel veel enthousiasme aan gewerkt. En hier en daar is het nog wel een beetje wennen voor sommige afdelingen ook, dat ze met heel veel, dat ze dus ook bij team inkoop en aanbesteding daar even hun advies op kunnen halen en dat vaak ook heel erg helpt. Dus we werken daar voortvarend aan. ChristenUnie heeft nog gevraagd naar het onderhoud van de fietspaden en onder andere. Maar het is denk ik wel aardig om te vertellen dat wij samen met het recreatieschap provincie Drenthe de kwaliteit van de fietspaden een enorme impuls heeft gekregen. Dat wij daar toch 3 en misschien wel 5 fietspaden een extra opknapbeurt van kunnen geven doordat de middelen bij elkaar zijn gevoegd en ook de provincie extra geld beschikbaar heeft gesteld. Recreatieschap heeft er wat bij gedaan en we doen er als gemeente wat bij en dan kun je een enorme verbeterslag maken. En dat is ook wel eens positief om te melden. En daarnaast vroeg u over CO2-neutraal gemeente Emmen. Ik denk dat het jammer is dat u de afgelopen commissievergadering er niet bij was toen wij de energienota bespraken. Daarin hebben we duidelijk de ambities vastgelegd, maar in de de energienota hebben wij ook gemeld dat als het gaat om CO2-neutraal emmen, dat dat niet gehaald kan worden in 2020. En die ambitie is gehalveerd, 50% in 2025. En dan zullen we nog alle zeilen bij moeten zetten. En daarnaast wordt er voortvarend gewerkt. We hebben besluitvorming gehad rondom de windenergie. En dat gaat allemaal zijn gang vinden, zijn werk vinden.
Wethouder Kuiper.
Dank u wel, voorzitter.
Even een moment graag. De heer Huttinga had een vraag.
Een heel kleine toevoeging, mevrouw de voorzitter. Naar aanleiding van mevrouw Houwings laatste opmerking over CO2. We waren inderdaad niet in de gelegenheid, beide personen niet, om erbij te zijn. Dus vandaar dat ik het nu nog even heb aangehaald.
Ik heb u ook gemist in die commissievergadering, gezien uw bijdrage in het verleden.
Wethouder Kuiper.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal van u heeft de vraag gesteld over een overzicht rondom inhuurderden. Ik kan u zeggen dat krijgt u voor de raadbehandeling van dit stuk in de raadsvergadering van aanstaande mei. Daarna sluitend kan ik tegen de heer Halm zeggen dat er in de, op de Griffiekamer, maar u miste namelijk een bijlage in het, de jaarrekeningboek. En dat was de bijlage sterkte en lasten personeel. Nou, ik kan u zeggen, er was een bijlageboek lag er ter inzage op de commissiekamer. En daar zat die bijlage in. Dus als u daar nog de moeite wilt nemen, daar worden precies de cijfers in genoemd die u, waar u om gevraagd hebt. En hebt u een compleet overzicht van die cijfers. Dan heb ik net een vraag gehad van Wakker Emmer over de groei van het personeelsbestand. 59 formatieplaatsen dacht ik erbij. En als u het staartje goed hebt gezien, is van die 59 zijn er 35 veroorzaakt door het feit dat wij die 35 mensen overgenomen hebben, laat ik het zo maar zeggen, van Borgerdoorn en Coevorden. In het kader van het samenwerkingsverband Borgerdoorn en Coevorden. Dat brengt me meteen op de andere vraag die u stelde van hoe verhoudt nou de personeelsbezetting van Emmen zich ten opzichte van andere gemeenten. U mag van mij aannemen dat we er helemaal niet zo slecht scoren. Er worden regelmatig benchmarksvergelijkingen gedaan. Maar ik weet als geen andere dat vergelijkingen mooi zijn, maar ook vaak weer tot extra vragen leiden. Want als je weet dat wij bijvoorbeeld heel veel op het gebied van gastheren, in dit geval bezettingen, overnemen van andere gemeenten en anderen doen dat niet, dan lijkt er ineens onze personeelsorganisatie groeit. Maar we hebben wel in één keer een groter gebied wat we bedienen. Dus ik vind dat we over het algemeen redelijk in de lijn met de grotere gemeenten liggen. Daarnaast hebt u nog een vraag gesteld over het ziekteverzuimpercentage, wat gegroeid was van 2009 op 2010. Om precies te zijn van 5,87 naar 6,04. Dat is voor ons nog niet schokkend, want in 2007, hebt u hetzelfde staatje gezien, was het ziektepercentage 6,07. Dus we begeven ons nog steeds rond die 6%. We liggen daarmee ietsje boven de markt, maar ik kan u ook verzekeren dat het bij ons voortdurend aandacht heeft. Ik kan u geen antwoord geven op de vraag waarom er de salarisschalen op bepaalde niveaus...
Excuus, wethouder.
Sorry.
De heer Wanders heeft een vraag.
Ja, vorig jaar hebben wij dezelfde vraag die Wakker Emmer heeft gesteld over het ziekteverzuim. En toen was uw antwoord, het is gelukkig nog geen 6. En ik heb nu moeten constateren dat het boven de 6 is. En het gaat niet zozeer over de hoogte van het verzuim. Ja, het gaat ook over de hoogte van het verzuim. Want 6% van een aanzienlijk personeelsbestand is het kost van geld. Laten we daar eerlijk in zijn. Maar het is ook de tendens dat je vanuit een dalende lijn naar weer een stijgende lijn bent gegaan. En dat was in ieder geval de achtergrond bij onze vraag van vorig jaar. En het antwoord, het is nog geen 6, dat is het nu wel. Dus ja. Wellicht dat er toch wat stappen op genomen kunnen worden.
Nee, u hebt gelijk. U leest de natuur vaak beter dan ik. Maar ik geloof u meteen.
Ik kan het ook onthouden. Voor
ja, nee, ik geloof u meteen. Maar nogmaals, het heeft onze aandacht. En de trend is inderdaad van de laatste 3 jaar is licht omhoog gaan. Dus dat vraagt ook om aandacht. Ik kan geen antwoord geven op de vraag van Wakker Emmer waarom er in die bepaalde salarisschalen de groei zodanig is. Ik kan u wel verwijzen naar een anders overzichtje in het sociaal jaarverslag. En dan ziet u dat de gemeente Emmen op zich relatief veel in de lagere groepen salarissen heeft en weinig in de hogere groepen. Dus, maar ik kan u geen antwoord geven, als zou u misschien op de afdeling kunnen vragen waarom er in die verschillende salarisschalen die groei zo geweest is als die geweest is. Daarnaast had u nog een vraag op pagina 176 over het toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Daar stond een norm van 46%, althans een doelstelling. Dat is slechts 15% gehaald. Dat is een simpele verklaring voor. We zijn wat laat begonnen met ons programma voor het toegankelijk maken van de bushaltes in het openbaar vervoer. Ter grootte van 1,6 miljoen. En dat is pas, dacht ik, eind 2010. Het begin 2011 zijn we daarmee begonnen en dat veroorzaakt dus in feite het feit dat we daar nu niet op die 46% zitten. Maar ik kan u verzekeren dat we aan een inhaalslag bezig zijn, maar we besteden daar 1,6 miljoen euro aan. Dan nog even een opmerking van uw kant dat u de functioneringsgesprekken van 85%, dat u dat nog aan de magere kant vindt. Nou, ik moet u zeggen dat de sprong van 55% waar we vandaan komen naar 85% volgens statistici 30 procentpunten is. En wij zijn er helemaal niet ontevreden over, waarbij ik overigens meteen aanteken. Het zou mooi zijn dat het 100% is, maar ik denk dat je die score niet haalt. Want iemand die vlak voor zijn pensioen zit, zou ik geen functioneringsgesprek mee gaan voeren. Misschien wel. Een gesprek van wat vond u van de gemeente en hebt u suggesties om het te verbeteren. Maar dat even terzijde. Dan heb ik denk ik wat nodig.
De heer Huttinga.
Voorzitter, het is een hele aardige prestatieindicator om dat te gaan opschroeven. Ja, dat percentage. Bijvoorbeeld, u geeft terecht aan, er zijn bepaalde groepen, daar ligt het lastig. Bijna gepensioneerd, noem maar op. Maar je kunt wel zeggen, we streven naar 90%. Maar dat is dat weet u waarschijnlijk ook wel, in een commerciële organisatie heel normaal.
Ik vond het voorbeeld van, goh, met bijna gepensioneerden, misschien zou je daar nog eens een keer mee kunnen spreken over de vraag van, goh, hoe vond je het bij de gemeente werken? Volgens mij zijn dat nou juist de voorbeelden van een functioneringsgesprek. Dus ook die mensen zou je dus prima een functioneringsgesprek kunnen halen.
Dank je wel.
Heer Willems?
Volgens mij noem je dat een exitgesprek.
Ja, inderdaad. Maar de boodschap is helder. En ons streven is ook gericht om op een hoog percentage terecht te komen dan die 85%. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb over de problematiek van het belastingonderzoek. Ook naar vragen aanleiding van onder andere BGE. Dus daar wou ik het eigenlijk wat dat betreft bij laten. Dan heeft de ChristenUnie nog terecht de constatering gedaan dat de parkeeropbrengsten in 2010 toch 5 ton achtergebleven zijn. Gelukkig hielp hij mij door te zeggen, het is ook wel een bijzonder jaar geweest. Maar ik kan u ook verzekeren dat we het wel op sturen. Maar ik sluit ook niet uit dat we de komende jaren nog wat meer bijzondere jaren krijgen. Dat is geen schot voor de boeg om u alvast een winstwaarschuwing te geven. Maar we gaan natuurlijk wel een periode in waar het parkeerareaal op een bepaalde manier onder druk komt te staan. En waar we ook met ondernemers zo goed mogelijk willen zorgen om de gemeente en de stad bereikbaar te houden. En dat zou best eens kunnen betekenen dat er ook parkeeracties bij passen die leiden tot wellicht effecten op de parkeeropbrengst.
De heer Huttinga.
Voorzitter, maar dat laat onverlet dat het college natuurlijk wel positieve maatregelen kan treffen, zoals extra belendende parkeerterreinen, ja. Zoals u ook in het verleden
klopt,
al gedaan hebt.
Klopt, dat zijn we zeker van plan. Voorzitter, ik denk dat ik door de vragen heen ben en anders hoor ik het in de tweede termijn wel.
Wethouder Talens.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil beginnen met de vraag van de heer Geert van de CDA-fractie of ik de cijfers op bladzijde 137 kan verklaren. Nee, dat kan ik niet. Maar ik kan wel proberen u een antwoord te geven. En dat is dat ik, dat wanneer we het hebben over voortijdig schoolverlaters, allereerst het onderscheid moeten maken tussen oude voortijdig schoolverlaters en nieuwe. En we hebben in de commissievergadering, ik dacht van maart, aan de hand van het visiedocument Leerplicht RMC, ook deze cijfers en het dalende aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters ook nadrukkelijk aan de orde gehad. 29,8% en de 0,2% was mij vergeven door u, want het streven was tot 30% te komen. En ik denk dat op de avond 31 maart praktijkschool ook een informatiemap aan u is meegegeven bij al die cijfers die ook door het ministerie jaarlijks worden geproduceerd, ook op een goede wijze, een overzichtelijke wijze aan u zijn gepresenteerd. Wakker Emmen heeft een vraag naar de instroom van leerlingen in het speciaal onderwijs. Wanneer een leerling in het reguliere onderwijs door leerproblemen of gedragsproblematiek niet in staat is onderwijs te volgen in het regulier basisonderwijs, stroomt hij in het speciaal onderwijs op basis van indicatie die wordt afgegeven. En dat is ook vooral een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zelf hoe hier mee om te gaan. Ik denk dat ik door de beantwoording van deze twee vragen ook iets heb gezegd over de bijdrage van de heer Huttinga wanneer het gaat over kengetallen, ambities en hoe zijn dingen ook goed controleerbaar en waar kunnen wij ook als college zelf op sturen. Dat even een opmerking terzijde. D66 heeft een drietal vragen gesteld en de eerste ging, dacht ik, maar u moet mij maar corrigeren wanneer ik mis ben, over het onderzoek naar ontmoetingsplekken voor jongeren. Dat onderzoek is afgerond en daar heeft u ook een brief over gehad, 2-3 maanden terug. En u refereert daarbij ook aan inspraak van jongeren ten aanzien van ons beleid en in de laatste commissievergadering aan de hand van jongerenparticipatie hebben we daar ook een aantal zaken over gezegd. Krimp in het onderwijs, dalend leerlingaantal en ook krimp binnen het openbaar onderwijs. Dat is een gegeven waar we vooral de komende tijd heel nadrukkelijk mee aan de slag moeten. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van het financieel meerjarenperspectief, koersplan, jaarplan 2012 en de financiële, de begroting 2012. Dat wordt zeer binnenkort omgezet in een definitief besluit. In het financieel meerjarenperspectief zijn al een aantal maatregelen meegenomen die dus het financiële teruggang moeten opvangen. En er wordt zeer binnenkort volgende week een collegebesluit genomen over een zestal maatregelen die ook betrekking hebben op de krimp. Een aantal daarvan moeten nog verder onderzocht worden, maar een aantal zullen ook direct ingevoerd gaan. Wanneer ik u zeg T is nul, zal u dat waarschijnlijk niet zoveel zeggen. Maar ik kan het heel simpelweg uitleggen door te zeggen dat de formatie, dus het aantal leerkrachten op een school, direct gekoppeld zal zijn aan het feitelijke leerlingenaantal die er op dat moment ook binnen een school is. Aantal maatregelen worden verder uitgewerkt en ik kan me voorstellen dat we u hier als raad ook nog eens apart over informeren van wat er gaande is en hoe we daar de komende tijd mee omgaan. De heer Eggen maakt zich terecht zorgen of misschien moet ik het anders zeggen, voert terecht een pleidooi voor jonge mensen die de ambitie hebben om in het onderwijs in te stromen. En daar hebben we nooit genoeg van ambitieuze jonge mensen die graag dat vak willen uitoefenen. Daar staat tegenover de teruggang van 20 FTE's, daar kunnen we niet omheen, dat is een gegeven. De formatie is gebaseerd op leerlingenaantal, maar ik denk dat het wel goed is om te kijken, en dat is ook al een discussie die gaande is, of het last in, first out, of dat de oplossing is die je daarvoor moet hebben. Dat is inderdaad een van de overwegingen ook.
De heer Eggen.
Ik heb het niet zozeer gehad over de instroom, want dan zou ik over mijn eigen baan beslissen. Dat was echt absoluut niet de bedoeling. Maar het ging me juist om die jongere leerkrachten die op dit moment op de scholen al werkzaam zijn. En dank voor uw toezegging.
Dan wat de webmiddelen betreft. Er worden door de fractie van D66 een aantal getallen genoemd. Die kan ik niet zo snel verifiëren wat precies de inhoud van uw vraag is. Ik kan u wel aangeven dat in het kader van aanvalsplan laaggeletterdheid meer cursusplaatsen worden ingekocht. Maar dat cursusplaatsen niet het enige is wat door het Drenthe College wordt gedaan. Er worden bijvoorbeeld ook workshops gegeven om de signaleringskennis, het werven van cursisten, dat signaleren van laaggeletterdheid bij beroepskrachten bijvoorbeeld vergroot wordt. Dus in dat pakket laaggeletterdheid zit meer dan het aantal cursisten die dus die cursus daar volgen. Volgens mij was het dat, voorzitter.
Wethouder Sleeking.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn op mijn beleidsterrein een tweetal vragen gesteld over het herstructureringsfonds En over woningbouw aan het kanaal Erik Uit ter Apel. Die laatste is gedeeltelijk al door collega Houwing beantwoord. Als het gaat om in aanvulling daarop dan de aantallen woningen die langs die vaarroute gerealiseerd zouden kunnen worden, dan zal het u niet verbazen dat gekoppeld aan de huidige situatie op de woningmarkt de aantallen die mogelijk gemaakt zouden kunnen worden in het concept voorontwerp, zoals dat gepubliceerd is, in het definitieve ontwerp er anders uit zullen zien. En wat betreft de kwaliteit, daar heeft collega Houwingen al een opmerking over gemaakt. En dat is evident dat daar waar je wilt gaan toevoegen, dat we dan ook extra op die kwaliteit zullen letten. Algemene situatie op de woningmarkt is nog steeds niet de situatie zoals we die zouden willen hebben. De mogelijkheden om die te beïnvloeden voor de gemeente zijn uitermate beperkt. Daar waar we dat doen, maken we uiteraard gebruik van de reserves en voorzieningen die we de afgelopen jaren met elkaar gevormd hebben en die we ook voor het extra investeren in die woningmarkt bestemd hadden. Dat is ook een van de redenen waarom u kunt zien dat in de staat van reserves de reserve BWS en BLS op nul gezet is. En dat heeft alles te maken met het feit dat we de middelen die daarin aanwezig waren voor een groot deel benut hebben om woningbouwprojecten te stimuleren. Daar zullen we ook van merken in de loop van dit jaar dat verschillende van die projecten gerealiseerd worden en opengesteld worden, bewoond zullen gaan worden. En dat was uiteraard ook de bedoeling. Specifiek als het gaat om het herstructureringsfonds. Ook dat heeft natuurlijk last van de feitelijke situatie op de woningmarkt. En het tempo van besteding is daarom ook beperkter dan ik wel gewild zou willen hebben. Als u de specifieke situatie rondom dat fonds wilt weten, dan verwijs ik u naar de afdeling BVB, de heer Dennis Maus, die u daar alles over kan vertellen.
Wel, burgemeester Pijl.
Voorzitter, fractie van Wakker Emmen die vraagt naar de prestatieindicator als het gaat om criminaliteit en overlast. Dat gezet is op 25% ten opzichte van 2003, teruggang daarin. We hebben om geld te krijgen in het kader van het grote stedenbeleid, hebben we daar een ambitie moeten formuleren. Dat was trouwens nog gekoppeld, zoals u dat ook ziet, aan de oude Emmen Revisited wijken. Nou, daar hebben we geld voor gekregen. En u ziet op die onderdelen dat we op een aantal zaken inmiddels al beter scoren dan. Het gaat niet zozeer alleen om die 25%, maar ook geweld en autodelicten en diefstal en fietsendiefstal, inbraken. Een aantal van die indicatoren ontwikkelen zich beter, een aantal minder. Vorig jaar bleek dat het dramatisch was op het gebied van fietsendiefstal, want in plaats van dat het beter ging, ging het juist slechter. Hebben we ook besloten om die camera's als proef te hanteren. En of het nou daarin ligt, dat is altijd lastig aan te geven. Maar je ziet dat het resultaat in 2010 opeens enorm verbeterd is. Maar ik zal nog wel een keer laten uitzoeken hoe het precies met dat gemiddelde zit. Maar voor mij is wat interessanter op die onderdelen hoe zich dat ontwikkelt. En daar ben ik niet ontevreden over. De heer Huttinga die vroeg zich ongerust af van, hadden we geen veiligheidsplan in 2010? Ja, dat hadden we wel, maar dat was nog geen integraal veiligheidsplan. En als gemeente moeten we tegenwoordig voor een periode van 4 jaar een integraal veiligheidsplan vaststellen. Heb de keurig gedaan voor 2011 tot en met 2014. En ik ben blij dat u die vraag stelde, want dat geeft me even de gelegenheid om misbruik daarvan te maken. Tenzij u wil interrumperen.
Gaat u gaan.
Oh, sorry.
Meneer Tolen, zou u even...
Ik had een vraag over fietsdiefstal. Ik dacht dat het aantal aangiftes verminderd was, maar het aantal fietsdiefstal, en dat is nog onzeker natuurlijk. Dat kan wel gestegen zijn misschien.
Je moet in statistiek moet je altijd van bepaalde vastigheden uitgaan. En als we dat de vorige 5 jaar gedaan hebben op basis van het aantal uitgiften, doe ik dat ook in het 6e jaar.
Meneer Huttinga, gaat uw gang.
Ik heb netjes op mijn beurt gewacht. Voorzitter, ik wou bijna zeggen de wethouder, maar de burgemeester geeft aan dat er nog geen integraal veiligheidsplan was. Maar het grappige is dat in het schema, ik wil niet over details vallen, gewoon bij 2009 een jaar staat. En dus dan gaat uw argument niet helemaal op, maar ik val niet over dat soort zaken. Ik begrijp 2000... Ja, het is maar één woordje. Maar ik was even ongerust dat wij het per ongeluk hadden verbrand of zo. En dat het, noem maar wat, in het kader van de veiligheid. en dat het inderdaad zoek was.
Nee, we hebben keurig op basis van een plan wat we vastgesteld hebben geopereerd in 2010. Maar in 2011 is het nog weer meer integraler dan voorheen gebeurd. En zit een groei in. Maar ik zei al, ik ben blij dat u die vraag stelde. Want we hebben toen ook gesproken over dat jaarprogramma wat eraan vast zat. En dat heeft wel enige relatie ook met de resultaatbestemming. De Van Montfransgelden, dat is verschrikkelijk jargon voor redelijk wat geld wat was grote steden kregen voor veiligheid. Die worden met ingang van volgend jaar afgeschaft. Dat kost ons 7 ton op jaarbasis. Dat betekent dat het veiligheidsbeleid een enorme dreun krijgt als het gaat om de financiële mogelijkheden. Ik kom met een voorstel naar u toe namens het college om een deel van de gelden die in 2010 niet zijn uitgegeven via de resultaatbestemming te gebruiken en uit te smeren over de komende 3 jaar om nog iets van een programma mogelijk te houden met de middelen die we regulier in onze begroting hebben. Daar kunnen we nog wat doen. Dus ik adviseer u stevig om in ieder geval dat punt van die bestemmings, hoe dat ook heten mag, met enige welwillendheid te bekijken. Want anders moet ik apart naar u toe komen om dekking voor een aantal veiligheidsmaatregelen. Voorzitter, twee opmerkingen die misschien wat bezijden mijn directe portefeuille liggen, maar toch. Er is denk ik terecht iets gezegd over het voorspellend vermogen van de organisatie. U moet zich wel realiseren dat we op dit moment bezig zijn om de begroting voor te bereiden, waarvan u de rekening over 2 jaar bespreekt. En als ik in herinnering mag brengen wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is, de dynamiek waarin we als wereld, maar ook zeker als gemeentelijke overheid opereren, dan voorspel ik 1 ding zonder voorspellend vermogen, dat er weer heel veel dingen gaan gebeuren die we deze zomer, wanneer we onze begroting voorbereiden en u in november gaat vaststellen, waarschijnlijk niet helemaal hebben onderkend. Dat is niet uit te sluiten. Maar daar vraag ik wel begrip voor.
Heer Hoek.
Voorzitter, de burgemeester die impliceert een beetje dat we dus over een termijn van 2 jaar denken, maar dat is natuurlijk niet zo. De begroting gaat over volgend jaar en over 2 jaar praten we over het afgelopen jaar. Dus we hebben het gewoon over 1 jaar en dat betekent maximaal 1,5 jaar vooruitkijken.
Ja, ik hoop dat u zelfs in november 4 jaar vooruit probeert te kijken, maar ik probeer de betrekkelijkheid daarvan op dit moment even aan te geven dat het wel heel erg dynamisch is wat er allemaal op ons afkomt. En we zijn nu eenmaal een afgeleide van wat er in de wereld gebeurt, dus daar wil ik gewoon toch ook naast de terechtopmerking, want daar ben ik mee begonnen, hè, terecht, want ook wij hebben er baat bij dat we zo goed mogelijk dingen kunnen inschatten, op dingen kunnen anticiperen. Maar er zal nog wel wat gebeuren in de werkelijkheid wat we niet op dit moment kunnen bevroeden. Dat was 1 opmerking.
De heer Huttinga.
Voorzitter, en dat laat natuurlijk ook onverlet dat er wel in de rekening zaken naar voren zijn gekomen, dat ook met miljoenen tegelijk, zeg maar, daar heeft wethouder Arends ook antwoord op gegeven, te vroeg is ingeboekt, waardoor er grote verschillen ontstaan. En dat is natuurlijk ook iets waar je beter en scherper op kunt acteren. Ja. En dat heeft niet zozeer invloed, of dat wordt niet zozeer beïnvloed door de economische situatie altijd.
Het heeft verschillende oorzaken. En wat we onszelf moeten aanrekenen, dat rekenen we onszelf aan. Daar wil ik ook helemaal niet voor weglopen, maar ik probeer er wel ook even een belt naast te zetten. En we zitten nog volop in de discussie van het bestuursakkoord. Is ook al door een aantal wethouders aangegeven, op het hele sociale domein komt er nog wel wat op ons af, waarvan we op dit moment de inschatting proberen te maken, wat betekent dat. Maar dat gaat u nog een behoorlijke discussie opleveren bij de kadernota, bij de begroting en ik denk ook wel bij de rekening van de komende jaren, want dat is wel een spannend gebeuren. Dus dat is 1 opmerking, voorzitter. De tweede is de heer De Jonge, die stelde zichzelf de vraag of hij niet liever een wethouder had die verantwoordelijk was voor fruitloos handelen dan voor onzorgvuldigheid. En ik hoop voor hem oprecht dat hij het goede antwoord op die vraag weet. Dank u wel.
Alvorens wij verder gaan, meneer De Jonge.
Ik heb gezegd, een wethouder die de mogelijkheden heeft fraudeleus te handelen, de kennis en de vaardigheid, versus een wethouder die de mogelijkheid niet heeft verantwoord te acteren. Maar goed, uw opmerking is duidelijk.
Dank u wel. Alvorens verder te gaan tot de tweede termijn, schors ik de vergadering voor 5 minuten. Mag ik iedereen verzoeken zijn plek weer op te zoeken? Dan gaan wij verder met de tweede termijn. Ik ga gewoon de partij even weer langs, de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Een paar kleine dingen nog. Ik ga ervan uit dat het lukt inderdaad om dat overzicht zo aangevuld aan ons te doen toekomen over de resultaatbestemmingen. Verder is het vanavond gebleken dat het inderdaad ook een bestendige gedragslijn is om technische vragen te stellen hier. En ik heb eigenlijk daar een voorstel in, want volgens mij worden die allemaal de ambtelijke organisatie ingestuurd. En bij Europese aanbestedingen worden die vragen veelal geanonimiseerd in een nota van inlichting aan alle indieners verstuurd. En zou dat ook in dit geval kunnen? Dan zou wellicht vragen voorkomen in een raads- of commissievergadering. En het zijn technische vragen. Vragen die dus niet politiek geladen zijn. En wellicht zouden de andere fracties daar over na willen denken of wij dat op die manier in bij bijvoorbeeld een kadernota, een begroting en een jaarrekening zo zouden kunnen invullen met elkaar. En dan nog, de CDA had een zinsnede over de brief van de auditcommissie over of de juiste dingen zijn gedaan met de beschikbare middelen. En mijn fractie heeft zich juist over die zinsnede in de brief een beetje verbaasd, want de juiste dingen is volgens mij interpretabel als politiek in de zin van wat vinden. Ik kan me voorstellen dat de Partij van de Arbeid een ander juist ding van het geld vindt dan een partij met een andere signatuur. En voor de rest heeft de accountant aangegeven dat het college dat met de middelen heeft gedaan waarvoor de raad ze beschikbaar heeft gesteld. Dus ik wist niet zo goed hoe ik die zinsnede in die brief moest duiden. Maar goed, ik weet niet of dat aan de auditcommissie of dat het college daar in een reactie in haar brief ook nog wat over gaat zeggen.
De CDA-fractie, de heer Willems.
Ik heb verder geen opmerkingen.
Voorzitter 2, eerst even in toch maar de rol als een van de leden van de auditcommissie, omdat onze voorzitter vanavond niet is. Met die zinsnede hebben wij op geen enkele wijze gedacht aan te geven dat wij twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitgaven zoals ze zijn gedaan. Het enige wat we hebben gedaan is, we hebben, en die discussie ging in de eerste termijn ook een aantal keren over tafel, geconstateerd dat we als raad willens en wetens in het najaar van 2009 hebben besloten om een forse greep te doen in de reserves om, laten we zeggen, de economie in Zuid-Oost-Drenthe draaiende te houden. Laat dat maar even als gegeven stellen. En de vraag luidde gewoon en luidt nog steeds vanuit de auditcommissie, kunnen we nu constateren of dat ook zo geholpen heeft? Dat was de achtergrond van de vraag. En als dat geformuleerd is als de juiste dingen en die zouden verkeerd worden geïnterpreteerd, daar is geen zin sprake van. Dat is één opmerking, als u het goed vindt, voorzitter. Dan een tweede, even terugkijken naar de eerste termijn. En dat zeg ik dan niet als lid van de auditcommissie, maar als lid van deze raadscommissie. Vind ik het buitengewoon spijtig dat heel veel fracties, zeg maar de signalen vanuit de auditcommissie, hebben opgepakt in de zin van, we maken ons zorgen over de vermogensontwikkeling. En laten we zeggen dat die formuleringen hebben geleid tot een discussie in de eerste termijn over, laten we zeggen, definitiekwesties van wat is een tekort of wat is een vermogensverloop. Daar ging het niet om. Het ging ons simpelweg om de boodschap, laten we ons ervan bewust zijn dat een dergelijke vermogensverloop je niet een aantal jaren volhoudt. En de tweede signaalfunctie, en die heeft het college volgens mij wel begrepen, als we kijken naar de komende tijd, dan hebben we nog wel wat appeltjes te schillen met elkaar. En zo waren volgens mij de opmerkingen bedoeld. En ik vind het jammer dat in eerste termijn dat leidde tot discussies over wel eens niet en woordspelingen. En dat wou ik even kwijt. Dank u wel.
Verder nog iemand van de CDA-fractie? De fractie van Wakker Emmen. De heer Lilleman.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb één kleine opmerking nog. De heer Dijkgraaf die gaf ook al aan dat er eigenlijk geen insprekers waren. En dat was eigenlijk wel de bedoeling van deze commissie. Wellicht is het een optie om volgend jaar de EOP's in te lichten dat deze avond speciaal ervoor bedoeld is om mogelijk in te spreken over dit belangrijk onderwerp. Het is even een tip die ik meegeef. Dank u.
Dank u wel. VVD
VVD geen vragen, dan gaan we naar D66. Mevrouw Hoogveen.
Dank u wel. Richting de heer Wanders kan ik me heel goed voorstellen, naar aanleiding van onze vragen, dat hij dat graag gedeeld wil hebben. Nou, daar doen wij niet kinderachtig over, denk ik. Dus, oké. Ik wil nog even reageren op vragen die niet of, denk ik, niet volledig zijn beantwoord. En dat waren eigenlijk met name vragen over het verslag van bevindingen Deloitte. We hebben de vraag gesteld waarom het advies is niet is opgevolgd om tussenrekeningen op te schonen en te analyseren. We hebben ook de vraag gesteld dat te verwachten was dat het treinstation Zuid niet in één jaar kon worden begroot. En er is toch gekozen om het op deze wijze te doen, dus we waren ook benieuwd hierna. Verder, ja, gaat er eigenlijk al iets mis als je praat over jaarlijks terugkerende incidenten? Want volgens mij is dan al geen incident meer. En dan vind ik het antwoord van wethouder Houding dat het goed in de benen staat. Iets wat al een aantal jaren wordt aangegeven als een aandachtspunt. Ja, vind ik een beetje magertjes. Dus ik was benieuwd of er nog wat concretere actiepunten op aan te merken valt. Ja, en over het algemeen gezegd ben ik blij dat het college niet berust. Maar ik hoop dat die niet-berusting niet alleen maar uitmondt door heel veel plannen te maken. Want die horen goed te worden gemaakt, maar er moeten ook een aantal dingen worden gedaan. Wij waren vorige week bij het TDC en ik denk inderdaad dat een enorme kluif in het kader van de wet werken naar vermogen op ons afkomt. Dus ik denk dat er ook heel veel gedaan moet worden. En dan geef ik nu even het woord. Nee, u geeft het woord, hoop ik, aan mijn collega.
De heer Eggen.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb toch nog één prangende vraag. Ik heb hem technisch gesteld, maar ik heb daar een onvoldoende antwoord op gekregen. En dat gaat voor wethouder Arends. U bent wethouder van sport. Daar hebt u ook iets verstand van. U kunt enorm goed rekenen. Of u kunt voor zich laten rekenen. En over het algemeen is dat ook goed. Daar vertrouwt u ook op. Heel prima. Maar heb ik toch een interessante vraag voor u. Er staat op bladzijde 185. Het gaat over het bewegen. Nou, u weet dat het mijn aandacht heeft en ook zeker uw aandacht. Daar wordt gesproken over dat het 43% van de volwassenen voldoet aan de beweegnorm. Mag ik u dan vragen hoeveel procent er niet aan voldoet? Nee, ik stel u gewoon een vraag. Ik zie dat, ik kan het even citeren, ik zie dat ontwikkelingen Emmen, dan staat er iets, de 1, 2, 3, de vierde regel. Ik citeer, hieruit blijkt dat 43% van de volwassenen voldoet aan de beweegnorm. En dan vraag ik u, hoeveel procent voldoet er dan niet? Ja, dat is een technische vraag, maar ik heb daar een heel raar.
Die de vraag stelt, kan hem beantwoorden, maar ik zou geneigd zijn te beantwoorden dat hier 57% op staat.
Maar er staat 4.
Nee, er staat 4. Er staat 4. Daar heeft u gelijk in. Dat kan ik ook constateren. Alleen, het is toevallig nou net iets wat ik vandaag in een andere wijze aan de orde heb gehad. De beweegnorm wil zeggen dat u tenminste 30 minuten per dag beweegt.
Matig intensief.
En daar kan dus 43% aan voldoen.
Ja.
Maar 4% beweegt dus helemaal niet.
Nee. En die andere procenten daartussen dan?
Ja, dat is dus 57 minus 4 is 53%.
En wat doet die?
Die doen dus niet, die bewegen wel, maar die voldoen dus niet aan de beweegnorm.
Nee, ik wil alleen maar aangeven dat het een beetje een onduidelijk verhaal is zo. Dus ik zou graag...
Nee, maar met deze uitleg komt u een heel eind nemen.
Nou, nee. Want dan wordt er nog gesproken over een of andere fitnorm. En die fitnorm houdt in dat iemand 20 minuten matig intensief per week beweegt. Nou ja, dan kun je, dat is de trap op en neer lopen. Dus ik denk van dat lijkt
me. Oh, dat voel ik aan.
Ja.
Ja. Want wij wonen op de eerste verdieping.
Akkoord. Nee, akkoord.
Ja. Dan gaan we verder naar de fractie van DOP.
Ik beweeg maar 25 minuten, dus ik val buiten dat gedeelte waar de heer Eggen het over heeft. Dus ik kom 5 minuten tekort. Dus als ik dat haal, dan kom ik
oefenen.
Ook daar waar ik wezen moet. Wat betreft de vragen die ik bij de drie onderwerpen op de brief over de naheffing van de belasting, daar neem ik notie van. Ik ben het er niet mee eens, maar oké. Tweede onderwerp, de foutieve prognose, neem ik ook notie van wat de wethouder verteld heeft. Het derde onderwerp, de inzichtelijke transacties dierenpark DPE, DPE Next. U had daar iets over van dat komt, maar ik had expliciet gevraagd, wanneer komt dat overzicht? Kunt u dat aangeven? Tot zover, voorzitter.
De SP, de heer De Jonge.
Ja, het woord resultaatbestemming is diverse keren gevallen. En als ik de wethouder Arends goed begrijp, is dat zijn het middelen die we wel al bestemd hebben, maar nog niet uitgegeven hebben. En dat van nog wel van plan zijn te gaan doen. Dat noem ik dan maar even geoormerkt geld. Anderzijds hoor ik burgemeester Bijl een pleidooi houden om een gedeelte van het geld te bestemmen voor veiligheidsplannen. En ik zie daar een zekere strijdigheid. Onverlet het feit dat ook SP veiligheid belangrijk vindt overigens.
Dank u wel. We gaan verder met PGE, de heer Halle.
Ja, dank u voorzitter. We hebben toch nog een vraag op bladzijde 181. En dat gaat over het onderzoek mogelijk in nieuwbouw van het zwembad. Daar staat in dat het onderzoek afgerond is. Mijn vraag is, wanneer kunnen we dat tegemoet zien? Is dat gezegd? Wanneer heb ik erin? Nee toch?
Daar is een reportage van, of een presentatie van geweest.
Een presentatie, maar dat is niet iets anders dan Albert onderzoek. Ik bedoel dat een Albert onderzoek is niet iets anders dan een reportage die wij gehad hebben.
Ja, dat beantwoordt de wethouder zelf.
We hebben een presentatie gehad.
Ja, oké. Okay. En dan de volgende vraag was nog, ik heb nog niets gehoord over die deregulering. Dat daar op pagina 216 niks over gemeld is. En in die verzoek dat daar geen resultaten zijn niet inzichtelijk gemaakt. Dat was de vraag die nog niet beantwoord is.
Is er nu niet de heer Huttinga?
Voorzitter, dank u wel. Ik vond wel heel aardig wat de heer Arends even filosofeerde over vertrouwen versus verantwoordelijkheid. Ik denk dat we dat staatsrechtelijk toch even wat scherper neer moeten zetten. Want in zekere mate moet u absoluut vertrouwen op de informatie die u aangeleverd krijgt. Maar als daar misses in zitten van meer dan, laten we zeggen, van significante aard, zult u daar toch ook als wethouder staatsrechtelijk de verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Daar kunt u niet voor weglopen. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk aan de raad om daarover te oordelen. Dus ook al vertrouwt u 100% op de informatie die u krijgt, en dat doet u terecht, dan laat dat onverlet dat u volledig verantwoordelijk blijft en dat de raad u daar ook op kan en moet beoordelen. En ik wil nog even wat zeggen over, dat is me in de eerste ronde even ontgaan. D66 had het over WMO, budgetneutraal adviseerden ze het college. Daar wil ik graag aan toevoegen, dat is een mooi streven, maar wij houden onze zorgplicht. En dat betekent dat je op een bepaald moment zeker uit eigen middelen zult moeten putten, wil je daar niet onderuit schieten. En dan werd er nog een opmerking gemaakt zojuist, ik ben even kwijt wie, dat deze commissie ook specifiek voor de inspraak was. Nou, ik vind dat veel te eenzijdig, want dit is een commissie waar de rekening wordt besproken. En dat is toch echt iets wat bij onze controlerende taak hoort. Dus ik ben op zich blij met dat we deze commissie weer hebben over de rekening. En waardoor de raadsbehandeling beperkter kan blijven, wat met name de vorige jaren nogal uitgebreid gebeurde. En ik zou de EOP's juist willen oproepen om bij kadernota en begroting aanwezig te zijn, omdat daar de piketpalen voor de toekomst worden geslagen. Dank u wel.
Wethouder Arends.
Voorzitter, die maar met een van de laatste opmerkingen van de heer Huttinga begint, namelijk staatsrechtelijke verantwoordelijkheid. De staatsrechtelijke verantwoordelijkheid is een verhaal wat gaat tussen de relatie tussen bestuur, het college, wethouder en de raad. En in die verantwoordelijkheid wil ik ook niet treden in de zin van dat ik daar voor wegloop. Laat ook helder zijn dat ik dat op geen enkel moment, ook in mijn bewoordingen elders, ooit heb gedaan. Dus wat dat betreft is evident dat dat staat en dat dat
ja, ook maar moet blijken bij de behandeling in de Raad. En dat wacht ik verder wel af. Ik heb alleen aangegeven hoe ik handel als bestuurder en hoe ik moet kunnen handelen en waar ik op moet kunnen vertrouwen. En dat is het vertrouwen wat ik moet hebben. En vervolgens moet u mij het vertrouwen kunnen geven. Dus daar raak ik het maar even bij. Ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek voor het zwembad. Daar is vorige week heeft daar een presentatie over plaatsgevonden hier in de raadscommissie. En daar is ook aangegeven wat het vervolg zal zijn. En met dat vervolg zal ter zijner tijd teruggekomen worden naar de gemeenteraad. En het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat het haalbaar is om een nieuw zwembad te bouwen op basis van een aantal uitgangspunten die in het onderzoek expliciet benoemd zijn. D66 vraagt naar de tussenrekeningen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb even gekeken van waar zou ik dat kunnen vinden, maar ik kan het zo snel niet vinden. Dus als u mij dat kunt aangeven waar u dat kunt vinden, ja, het rapport van bevindingen, maar dat snap ik. Maar ik kan het niet. Dat zijn de 7.
Beginnen bij een belangrijk element, maar ja, volgens mij is het inderdaad niet zo van belang.
En u vraagt nou waarom dat niet opgevolgd is. Ja. Maar dit is het rapport van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekening. Dus ik neem aan dat dit een advies is wat wij mee zullen nemen voor het vervolg. Nou, het lijkt mij dat we dat zullen gaan doen. Ik heb in ieder geval gevraagd om alle adviezen die hier gegeven worden voor onszelf inzichtelijk te maken en ook daar een actie op te zetten en een overzicht te maken van welke acties wij daarop gaan ondernemen. Ook met een tijdpad daarbij. Een aantal opmerkingen in de aanleiding van de auditcommissie nog even. Het is natuurlijk zo dat als het gaat om de vraag of met het geld wel de juiste dingen zijn gedaan, kan ik alleen maar zeggen ja. Want 1 is dan een vraagstuk van rechtmatigheid, dat heeft de accountant beoordeeld, dus dat is in dat opzicht juist. En 2 is, er is een besluit genomen, of er is vooraf een besluit, een voorstel neergelegd, daar is een besluit over genomen en aan dat besluit is uitvoering gegeven. Dus conform dat besluit is er uitvoering gegeven aan de wens en de wil van de Raad. En daarmee denk ik dat daarmee ook gezegd kan worden dat daar het op de juiste manier is uitgegeven, namelijk conform voorstel, conform wil en wens van de Raad. Maar dat laat onverlet dat de opmerking die de fractievoorzitter van het CDA in eerste termijn heeft gemaakt en waar ik op geantwoord heb, dat dat ook blijft staan. En dat tot slot het vermogensverloop niet in deze zin vol te houden is, dat lijkt me ook evident, maar dat is ook te maken met de bijzonderheid van dat ene jaar. En het is ook niet de bedoeling om dat voor nog een aantal jaren op diezelfde manier te doen.
Wethouder Humelet.
Dank u wel, voorzitter, die toch nog even wil reageren op het punt ingebracht door de heer Huttinga, ChristenUnie, over de zorgplicht als het gaat om WWB en WMO. Op zich wordt het gebruik van zorgplicht nog wel divers ook toegepast. Soms ook wat te pas en te onpas, zeg ik ook maar. Als het gaat om de WMO, gaat het om de compensatieplicht. En ik denk dat dat een ander begrip is als het gaat ook om waarvoor wij verantwoordelijk zijn en hoe wij daar ook mee moeten acteren. Dat wilde ik in ieder geval even toevoegen.
Dank u wel, wethouder.
Dank u wel. Inkoop en aanbesteding, nog een opmerking, is in de basis goed georganiseerd, heeft u kunnen lezen. Er wordt hier misschien op jaarbasis wel voor, nou pakweg misschien wel voor 100 miljoen euro aanbesteed. Er is één, wat zeg je? Misschien nog wel meer, zegt mijn buurman. Er is in één geval geconstateerd dat de regels met betrekking tot aanbesteding, in één geval dat niet goed is gegaan. Dan heb ik de neiging om te denken dat het dan inderdaad om een incident gaat. Als je kijkt om het bedrag waar het om gaat, die 320.000 euro. Maar er is met de accountant afgesproken dat het zal worden nagegaan of dat inderdaad om een incident gaat. Daarover Dat wordt nagegaan. En als blijkt dat het een incident is, ja, dan is het inderdaad een incident. Ik heb er alle vertrouwen in. De manier waarop men hiermee bezig is. En het is nog constant in doorontwikkeling. Het hele inkoop- en aanbestedingsbeleid, daar is men heel voortvarend mee bezig, dat het hier inderdaad om een incident gaat. En mocht dat anders zijn, dan zullen we ook daar de maatregelen treffen om dat te proberen te voorkomen.
Wethouder Kuper.
Ja, misschien dat ik even iets moet zeggen over de vraag, dacht ik, die rondom station Zuid gesteld is. Ik heb geen reden waarom het zo gebeurd is. Dit is, beschouw ik als een herstelactie, maar ik heb hem anders opgevat. Gelukkig zegt de accountant dat we in controle zijn wat betreft het Atalanta-traject. Maar ik denk dat we best nog wat verbeteringslagen kunnen bereiken op het gebied van alle andere projecten. En zo vat ik hem ook op. Dus we hebben nog wat werk te doen.
Wethouder Talens. Wethouder Sleking. Burgemeester Bijl.
Voorzitter, de heer De Jonge, meent bij mij een tegenstrijdigheid hebben bespeurd. Dat is niet mijn hobby om die tentoon te spreiden. Daarentegen ben ik wel principieel pragmatisch. En wat ik heb aangegeven is, als u voor veiligheid bent, dan moet u gewoon instemmen met dat bestemmingsresultaatbesluit. Want dan kunnen we de bestaande projecten nog een aantal jaren continueren, daar komt het op neer. Maar ik ga u, dat beloof ik u, dat heb ik al gezegd, u als commissie apart informeren over wat we daarmee gaan doen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kan ik vaststellen dat we dit onderwerp in twee termijnen.
Voorzitter, ik had nog gevraagd wanneer het overzicht kwam, wat door het college van BMW beloofd is aan de accountant. Kunt u ook zeggen wanneer dat komt?
En het gaat over de kwartaalrapportage over de besteding van het dierenpark. Dat bedoelt u?
In de accountantsverklaring staat inzichtelijkheid transacties dierenpark DPE, DPE Next. En daar staat, er komt een overzicht, dat is, zal naar de accountant toe gaan en uiteraard denk ik ook naar ons.
Voorzitter, ik kijk ook even naar mijn buurman, maar volgens mij stellen wij kwartaalrapportage op en die worden ook gewoon toegezonden aan de raad. Dus zodra die het college gepasseerd zijn, gaan die naar de raad toe.
Ik denk dat er enige verwarring is. Ik zal proberen wat ik denk dat u denkt. En die trant antwoord ik. U krijgt rondom de dierentuin op de Hoofdstraat krijgt u van ons per kwartaal een rapportage hoe ze ervoor staan en of ze zich begeven binnen de kredieten en binnen de investeringsplanning en binnen het saneringsakkoord. Nou, het eerste kwartaalrapportage is inmiddels door het college akkoord bevonden. Die gaat binnenkort naar u toe. Daarnaast is het zo, en daar doelt waarschijnlijk de heer Schoo op, dat er ook verantwoording door DPE afgelegd wordt over de kosten voor het DPE Next. En ook daar heb ik, als ik het goed heb, hebben we als college recent een overzicht gezien in een collegevoorstel van afgelopen dinsdag, meen ik, waarin aangegeven is hoe de stand van zaken daarvan is. En misschien spreken voor mijn beurt, maar volgens mij kan die informatie, want het is gewoon een overzicht van wat het besteed is door de dierentuin voor DPN Next, en of dat weer past binnen de afspraken. Volgens mij kan die, maar dat zou even het college kunnen overleggen, maar volgens mij kan die gewoon ook naar de raad toe. Ja, dus het wordt onderdeel van het besluit, die komt gewoon naar u toe en ik neem aan dat hij al, we hebben hem in het college gehad, dus die kan ook naar u toe komen.
Echt? U zat goed in de richting, ja, daar zat ik ook aan te denken.
Nou, dat is een heel mooi. Dan probeer ik het ten tweede male. Ik denk dat we kunnen stellen dat het B-stuk wat vanavond voorlag, jaarstukken 2010, dat we die uitvoerig in twee termijnen hebben besproken. Ik heb reeds van u een aantal van u vernomen dat het als B-stuk na de raad door zal gaan en zal het daar ook verder besproken worden. Dan gaan we verder met punt 10, actuele mededeling vanuit het college presidium. Vanuit het presidium hopen wij u allemaal morgenavond op de training, debattraining te zien hier in het huis om 7:00 in deze zaal. Ik weet niet of er vanuit het college nog mededelingen zijn. Dan kan ik stellen dat ik de vergadering sluit om 2 minuten over 10:30. En wens u allen wel thuis.